Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag 28 maart, de ronde staat voor de deur en die is behoorlijk onthoofd in dwars door Vlaanderen. Een slagpartij was het.
Weer een grote valpartij.
Ai, daar ligt het, dat is Kirsch.
Heel little track met z'n drieën, met ook de
Oei, Pedersen zit er ook bij. Van Aert.
Van Aert ook.
Mocht. Van Aert ook tegen de grond. Man, dit kan toch niet zeggen. Heel zijn shirt ligt open, Wout van Aert.
This is for Mattiel, a huge one.
Kirsch is down. There's several riders from Lidl Trek in the mix there. That's a big... Oh, it looks like Van Aert is down as well on
yes,
the bottom of your screen.
That is a huge tear, and that is a man just struggling to get his breath. That is terrible for Wout van Aert.
Daarover dus, live vanuit de studio van Dag en Nacht, is dit de Rode Lantaarn.
Het leven van een bankzitter gaat niet over rozen. Zo zit je handen wrijvend voor de televisie om te zien wie er als eerste de Canariebergen opdraait. Zo ben je slachtoffers aan het identificeren van een zwaar auto-ongeluk, waarbij de inzittenden kennelijk op weg waren naar een vrijgezellenfeest of zo. Want ze zijn allemaal uitgedost in extreem strakke, felgekleurde soort van onesies. En ze zijn allemaal uit de auto geslingerd, dus kennelijk hadden ze hun riem niet om. Tot zover een poging om de knoop in onze magen wat te ontwarren, want ja... Als bankzitter zijn dit zware momenten, maar voor de renners zelf... die nauwelijks kunnen praten van de pijn... of zichzelf met moeite in een stabiele zijligging weten te manoeuvreren... is de ontwrichting natuurlijk van een andere orde. Voor de een is het voorjaar weg, voor de andere de Giro misschien... en natuurlijk waren ze net in de vorm van hun leven. Het wordt allemaal breed uitgemeten in de artikelen op onze go-to-wielernieuws-sites. Je wil het weten en ook weer niet. Maar klikken doe je toch. Terwijl... Eigenlijk wist je het al. Het was te zien in het schokschouderen van Wout van Aert. In het verdwaasd en hulpeloos nog naar de berm schuifelen... speurend naar een houding die geen pijn doet. Of toch ietsje minder. Om zich heen kijkend, maar naar wie? Hopend, maar waarop? Zijn droom aflarden, net als zijn shirt. En zijn huid. En zijn botten. Wat wielrennen zo mooi maakt... is de tijd die je krijgt om mee te leven met je helden... De strijd, het volhouden, het blijven geven, de tegenstander monsteren, eten, drinken, positioneren. Bij alles kun je je lievelings in de gaten houden en niet alleen meedoen in je hoofd, maar ook meevoelen en meedenken. Al die ontberingen in de training, de eenzaamheid op de tijden, het invullen van de foodcoach-app en het bellen naar huis, de foto's van een tekening, een leeg bord, een volle luier. Van alles wat je mist, van alles waarbij je niet kan helpen. Maar ook de droom, de finish. De overwinning. Het eindelijk verlost zijn van het juk van nog steeds niet gewonnen hebben. De opbouw naar de voldoening die het winnen zal geven. Ook die maak je mee als bankzitter. Al is ook dat van een andere orde. Voor Van Aert is er weer een jaar weg. Maar voor de bankzitter staat zondag gewoon weer de ronde op het programma. En voor Jonne wordt het toch gewoon weer de mooiste dag van het jaar. En over 10 jaar, als Van Aert als drievoudig winnaar... met een Sportza plopkap voor zijn neus duiding staat te geven bij de finish... zijn we al lang vergeten dat het in 2024 zo vreselijk misging in dwars door Vlaanderen. En ook dat maakt wielrennen zo mooi.
Nou, ik vind dat je er wat moois van hebt gemaakt, Ben.
Dank je.
Maar echt mooi is het natuurlijk niet.
Het was verschrikkelijk.
Ben, ja, we zitten hier niet met z'n tweeën, maar we hebben weer hoog geëerd... publiek zou ik niet willen noemen, maar hooggeëerde gast.
Thijs Zonneveld.
En daar mag weer niks zeggen. Ja. Nathan van Hooijdonk.
Goedemiddag.
Wat fijn dat je er bent. Op dagen als deze is het wel heel prettig om iemand te hebben die dicht op het vuur zit. En het vuur was enorm gisteren.
Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ik ben er eigenlijk nog altijd niet goed van, om eerlijk te zijn. ik was net aangekomen met mijn gasten bij ons bidonnenpunt toen we de terug televisieverbinding hadden. En ze lagen ineens allemaal op de grond.
Jij was op koers?
Ik was in de koers, ja.
Ja, want ik zei net in de koers, maar je zegt dan op koers, denk ik.
Op de koers.
Op de koers, ja, want je bent natuurlijk niet meer zelf actief. Ja, maar je was met mensen van Visma, Leasebike?
Ja, van mensen, gasten van Leasebike eigenlijk.
Echt. Oh ja.
We hadden net geluncht. We waren onderweg naar een punt waar ik moest gaan staan met wielen naar de kasseien op 28 kilometer van de finish. Vlak voor Nokerberg.
Met wielen ook?
Ik stond er met wielen, ja.
Ja? Ja. Ah, wat goed.
Ja, gewoon in het geval dat er iemand lek zou rijden daar, dan wij gaan toch met die gasten koers kijken.
Dus ja,
dan, ja. Die gasten hebben dan de kans om een bidon aan te geven en zo.
Ja,
dus, dat is wel leuk voor hun ook. Dus,
lijkt me spannend, joh. Toch?
Ik heb het één keer gedaan. Doodsbenauwd was ik.
Ja, toch?
Ik was echt niet... Gewoon in de Ronde van Lombardije. Het enige wat ik in ieder geval dacht... Oh, als ik Roglic maar niet onderuit kegel met iets. Weet je?
Maar dat doet hij zelf toch wel?
Ja, goed. Als ik dan net verantwoordelijk ben... lijkt me echt verschrikkelijk.
En
maar,
met zo'n wiel, lijkt me... Dan moet je... Ja. Opeens helpen dat wiel erop zetten?
Nee. Ja, zeker. Ja. Je moet gewoon... ik heb een sleuteltje. Tegenwoordig is het allemaal mijn steekas en zo. Een sleuteltje bij. Ik heb 2 zetwielen bij. Moest er iets gebeuren met een van de jongens... Dat ze toch gelijk geholpen zijn. Want vaak is de auto er nog niet bij of zo. Zeker toen Tige en Matteo passeerde... had ik echt wel de adrenaline nog van... Goh, hopelijk gebeurt er niks, want dan moet ik in actie.
Wat goed zeg.
Maar vanaf dat dan de eerste ploegleiderswagen gepasseerd is... In de renners in het peloton zijn gepasseerd, dan besef ik ook wel van ja, als ze nou lek rijden, ook geen groot drama. Hoeft niet super snel te gebeuren, maar dan kunnen ze alleszins wel verder.
Oh, wat goed zeg. Dat doet Visma Leasebike wel slim. Tenminste, voorheen Jumbo. Wij mochten dan ook wel eens mee. En dan inderdaad word je gewoon ingezet om bidons aan te geven. Nou, jij wordt dan ook gewoon ingezet om daar met een wiel te staan, mocht het dus misgaan. Dat is echt wel...
Ja, dat is heel slim. En in de Tour heeft ons... ik ben in de Tour volgens mij... ene keer in 3 weken echt naar de auto moeten gaan om bidons te gaan halen en drinken te gaan halen. Anders hadden we altijd bottle points.
Echt waar?
Ja, zo.
Dat is echt
goed.
Dat hebben ze heel, heel slim bekeken. Ook,
waarom was je zo goed nog?
Dat is de key.
Niet vertellen hoor.
Ja.
Dat maakt wel een heel groot verschil. Ja.
Maar terug naar de ellende van gisteren. Want even in de eerste reactie ben je. Jij zat live te kijken?
Ja. En je zit meteen, je ziet zo'n helikoptershot van gewoon breed uitgespreid over de weg. Allemaal kermende renners, fietsen. En dan ga je scannen, wie zie ik, welke pakjes.
Er was van die pakjes weinig meer over.
Wat zei je?
Er was van de pakjes weinig meer over.
Nee, dat klopt, ja.
En de sfeer bij jou in de auto, op de radio, gelijk.
Ik ben uitgestapt.
Ja. Ja?
Ja, we waren net... We waren net ingeparkeerd eigenlijk. En ik had de televisie opgezet in de auto. En een van mijn gasten zei gelijk, oh, dat is Wout.
Ja.
Dus ik dacht, oh nee, dat kan toch niet. Dat kan toch niet waar zijn. En ik zei tegen die man, ik zeg, ja, ik ga even naar buiten toe.
Ja.
En ik ben gewoon even op mezelf gaan janken. En
Even afgezonderd.
Ik moest even gewoon... alleen zijn om het een beetje te... Ja? om het een plek te geven. Want ik dacht van, dat kan toch niet. Weer bij hem.
Ja.
Weer niet de ronde. Weer niet Parijs-Roubaix. En hij krijgt al zoveel... meningen over zich. Hè, want hij moet het maar winnen. En hij moet het maar gaan bewijzen. Ja. En dat vind ik echt heel jammer.
Ja, het is echt...
Je zit er dan natuurlijk nog dichter op. Je voelt de pijn. Zowel als... kijker, maar ook als vriend. En
zeker.
Toch ook nog een soort van teamgenoot.
Ja, toch, ja, inderdaad.
Of voelt
inderdaad,
het nog?
Ja, ik wil nog altijd het beste voor de ploegmaat. En het eerste wat ik gedaan heb, is ook een berichtje gestuurd naar Sarah. Omdat ik wist, ze was niet op de koers.
Oh.
Zij heeft 9 kansen van de 10 e koers aan het kijken.
Ja.
En je ziet dan zo een man op het asfalt liggen. Mijn vrouw heeft het ook meegemaakt afgelopen jaar in de Tour. En... Ze zei achteraf dat ze heel blij was dat Marijn en zo gelijk een berichtje stuurde naar haar om te zeggen, hij zit terug op de fiets, alles is oké.
Ja,
dus
goed.
Ik heb gelijk naar Sarah gestuurd om te zeggen van als ze iets dat kan doen of zo, ik ben hier nou, laat me alsjeblieft weten.
Poch.
Ja, dus ja. Best heftig, ja.
Ja, ja, zeker. Het was echt een enorme valpartij. We gaan
en heb jij nog contact met hem gehad inmiddels? Of is dat allemaal, of met haar, weet je
ja,
iets?
Ik heb een berichtje gestuurd natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. En ik heb hem gisteravond ook even proberen te bellen. Toen werd hij van het ene ziekenhuis het andere gebracht. Ja. En ik heb intussen tijd nog een beetje contact gehad met Sarah. En ik zei, ik kom wel eens langs als het allemaal een klein beetje... Ja. Er komt nou ook zoveel op hem af. Hij moet nog geopereerd worden waarschijnlijk als een sleutelbeen. Ja. Hij heeft
heel veel pijn.
Ja, klopt. Ja, hè. Dus hij moet die fysieke pijn moet die verwerken en moet die van herstellen. Maar hij heeft ook nog een keer het mentale. Hè. Het is zo... Wat er nou gebeurt is zo gelaagd eigenlijk. Dat er... Ja, het is niet zomaar een valpartij. Het is alles wat erbij komt kijken. En ook alles wat hij nu gaat missen. Ja. Hè, dat is... Ja. Het is niet zomaar een valpartij van een goede renner. Hè? Want als duidelijk zijn wat er met Pedersen en Jasper Stuyven gebeurd is ook heel erg.
Ja, ja. En Bini natuurlijk.
Ja, ik heb Jasper gisteren ook een berichtje gestuurd, omdat ik vond, hij deed echt een fantastisch voorjaar. Ja. Die had zomaar Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen gewoon op het podium kunnen staan, of zelfs kunnen winnen. Zeker hoe dat die ploeg reed. Die gingen als een trein. Ja. En ik vond ook, in de Belgische media had ik het dan heel lang over Wout van Aert. En dat logisch is. En Jasper vond ik een klein beetje vergeten.
Ja.
Maar het gebeurde ook heel weinig. Dat er zoveel sterren op de grond liggen eigenlijk.
Ja,
ja. Het was echt... Ja, de ronde... Eerst was de Vlaanderen natuurlijk. Maar ook de ronde die gewoon onthoofd wordt. Hoe lang duurt het, denk je... Natuurlijk, je kan niet namens Wout spreken, maar je bent wel zelf gevallen. Hoe lang duurt het voordat je iets kan relativeren? Of dat je kan denken van, er komen weer nieuwe doelen aan. Benja zegt het in zijn intro. Van, als over 10 jaar, dan denken we hier niet meer aan, want dan heeft hij zoveel gewonnen, weet ik wat. Maar hoe lang, hoe snel kan je schakelen om zoiets... een plek te geven?
Dat is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, vind ik. Want zulke valpartijen zijn ook wel gewoon een beetje, naar mijn mening, een beetje carrière tekenend. Hè?
Ja.
Hè, want hoeveel kansen krijg je nou om de Ronde van Vlaanderen te winnen?
Ja.
Zijn er niet zo heel veel. Hè? De eerste 2 jaar dat je meedoet, kom je eigenlijk net kijken. En de laatste 2 jaar dat je meedoet, besef je misschien al van, ik ben al wat te oud, het zit er niet meer helemaal in.
Ja.
Ja. Ik denk dat het heel moeilijk is om van zulke tegenslagen... De fysieke kant is één ding, hè, dat gaat ook een heel herstelproces vragen. Maar het mentale is echt zeker niet te onderschatten, omdat hij er net zo naartoe geleefd had. En al heel, op zijn voorbereiding was al heel veel kritiek, want je koest te weinig. En waarom alles op die twee doelen, op die twee wedstrijden zitten... Ik denk, vanaf dat je terug kan beginnen fietsen, en dan kan je stiltjes aan vooruit gaan kijken. Ja. Hè? De Giro zal nog altijd een heel groot doel blijven. Dus nog maar de vraag of het überhaupt lukt. Hè? Dat is
is dat hij dat niet kan redden, omdat hij dus ook zijn borstbeen gebroken heeft.
Ja, dat las ik dus ook vanochtend op Sport. Dat stond er volgens mij een artikel van een arts die ze daar gevraagd hebben. Maar ja, dan vraag ik me ook af, is dat de arts die Wout begeleidt? Of is dat een arts... Het is heel moeilijk om daar... Dat is echt speculeren natuurlijk. Ja. Hè? En die man heeft zeker weten verstand. En die weet waarover dat hij praat. Maar...
Ook weer niet, want hij weet niet hoe het met Van Aert zelf is.
Inderdaad, hij kent het dossier natuurlijk niet. Nee. Dus of daar ga ik nu vanuit al sinds.
Ja. Ja. Maar ja, het ziet er niet best uit, laten we wel weken. Hoe lang is de Giro? 5 weken?
Ja.
Ja, jongens. Met 6 gebroken ribben, een gebroken borstbeen en een gebroken sleutelbeen.
De sleutelbeen is niet zo erg.
Nee, goed.
Nee, met de sleutelbeen zou ik ook nog wel opstappen.
Ja, maar kijk, dat zegt natuurlijk al zoveel. Dat hij zo zwaar gevallen is dat je zegt... Ja, een sleutelbeen is niet zo erg. Ja,
het is zo'n krankzinnige sport, wat dat betreft.
Een gebroken sleutelbeen. Vandaag kan je de Amsterdam Gold Race winnen.
Ja.
Zeker. Dus jij zegt eigenlijk... Moet ik nu mijn sleutelbeen breken om een grotere kans te maken? Want nu kan ik hem niet winnen. Nee, dat is wel... Daar zit 2 weken tussen.
Laten we zeggen, gisteren brak hij zijn sleutelbeen. Dus nog 2,5 week.
Ja.
De week na Parijs-Roubaix is de Amstel.
Poeh. Amaury Capillo werd gewoon na 2 weken na zijn sleutelbeenbreuk gedwongen door Arkea Samsic om op te stappen.
Omdat De Maar was moe.
De Maar was moe, ja.
Dat is een andere discussie volgens mij.
Ja, dat is zeker een andere discussie. Maar ik vond het wel heel opvallend, toch?
ja, ik vond het... ja, dat is een beetje een understatement, denk ik, opvallend. Ik vind het gewoon een beetje te gek voor woorden, toch?
Ja, toch?
Je moet wel echt doen... Als je nu zelf aangeeft van oké, ik wil terug, maar die indruk kreeg ik niet bij het...
Helemaal niet zelfs.
Dat is eigenlijk een klein beetje een beetje toxic workplace of zo, zou je bijna durven zeggen.
Ja, toch?
Ja, dat, ik heb het interview zelf niet gelezen, maar dat klinkt niet goed. Klinkt ook een beetje oud. Een beetje, alsof het in ieder geval bij Team Visma Leasebike niet zo zou gaan.
Dat durf ik mijn hand voor in het vuur steken. Ja.
Ja, het is gewoon ook onverantwoord. Zeker ook toch wel met zijn dossier. Hij heeft toch wel veel blessures.
Hij heeft nog maar één been.
Ja, dat wordt altijd gezegd. Dat is dat KPO, of in ieder geval bij ons in de appgroep, dat hij met één been, omdat hij heeft lang blessureleed gehad. Waardoor hij...
Was een ernstige vraag of hij nog...
Überhaupt?
Zou kunnen komen zeg maar, op enigszins op niveau, maar hij heeft dit jaar toch ook al gewonnen.
Ja, daar doet het echt wel goed. Alleen ja, dan iemand na 2 weken na een sleutelbeenbreuk toch weer de wei insturen. Vind ik opvallend.
Over Van Aert zullen we het waarschijnlijk en Visma Leasebike gaan we het waarschijnlijk nog uitgebreid hebben. Dus misschien
zeker.
Kunnen we dat nu even, naar de ditjes en datjes.
Ja.
Die misschien... iets vrolijker stemmen.
Zoals Arnaud Delis rijdt geen voorjaar meer, maar nu blijkt hij de ziekte van Lyme te hebben. Nou, dat is
inderdaad van de regen in het drup.
Ook niet leuk natuurlijk, maar misschien ergens fijn om een diagnose te hebben.
Ja, is het al officieel dat dit bevestigd?
Nou, volgens mij kan je dat met Lyme niet helemaal officieel krijgen, omdat je vooral de antistoffen ziet. Dus je weet niet wanneer je het hebt gehad. Net als met Pfeiffer, geloof ik.
Oh ja.
Ik ben een ervaringsdeskundige. Ik heb ook een keer Lyme gehad.
Echt?
Ja, ik heb alles gehad.
Gotta catch 'em all.
Ja, David Lucier heeft een keer een kwartet gemaakt over mijn aandoeningen.
Echt? Ja. Met gewoon alles wat je had.
Ja.
Wat goed zeg, maar...
Dat is een dik kwartet.
Heel dik kwartet. Maar Lyme kan heel gevaarlijk zijn, toch?
Ja, als je er niet op tijd bij bent.
Ja.
Ik heb toen gewoon een antibiotica kuur gekregen. En toen nog een, voor de zekerheid.
Ja.
Maar... ja, dat is...
kan echt...
Als je er niet achter komt...
Ja.
Dan kan je er volgens mij echt... kan je niks meer, zeg maar.
Ja, ja gewoon echt...
Als je zenuwstelsel aan, is dat zo? Ja. In ieder geval...
Niet wel heel, heel moe van en zo, toch? En,
ja, dat je in bed liggen en dat je echt nauwelijks meer iets kan.
Maar dan is het wel het voordeel van topsporter te zijn... dat je echt heel goed gemonitord wordt en dat je dan gelijk... Ja, waarschijnlijk heeft hij het nog niet zo heel lang geleden gehad. Kort op de bal gespeeld.
Ja, hoewel het dus volgens mij ook iets kan zijn wat dan dus weer later de kop opsteekt. Dat je het een tijdje slijmert. Maar goed, ik ben al helemaal geen dokter. Ik weet het niet. Eigenlijk, in ieder geval, hij weet nu misschien wat eraan scheelt. En hij kan vooruitkijken. Is dat wat we eraan overhouden?
Ken je hem?
Een beetje? Niet persoonlijk.
Nee?
Niet persoonlijk, nee.
Hoe heb je gekeken naar wat er is gebeurd?
Bedoel je gewoon heel zijn voorjaar? Of?
Nou ja, eigenlijk ja. Want als je het gewoon sec bekijkt, was het... gaat het eigenlijk heel goed. Tot en met de omloop. Want ook daar was hij gewoon echt goed. Laten we wel bij zijn. Hij wordt 10e uiteindelijk. Maar hoe hij daar rondreed, denk je... Oké, dit is... Hij gaat hier een voorjaar rijden... waarvan iedereen hoopt, denkt en wil dat hij dat gaat rijden. Dan rijdt die Kuurne niet en Le Samen wel. En daar valt hij. En is hij ontzettend gefrustreerd over die valpartij. En daarna lijkt... eigenlijk iedereen, inclusief zijn ploeg, maar ook hijzelf, in een soort overdrive te gaan van ellende.
Ja, ik vat het eigenlijk een klein beetje op als hij valt in Samen.
Ja.
En dan maken ze eigenlijk een keuze om niet Milan-Sanremo te rijden. Of nee, dan halen ze hem uit Parijs-Nice.
Ja.
Niet Milan-Sanremo te laten rijden, maar wel al die andere kleine koersen. Dat vond ik eigenlijk al... Hem uit Parijs-Nice halen vond ik nog een goede, nog een goed idee. Omdat als u herinnert, uw kopman eigenlijk voor de klassiekers pijn heeft, dan moet je hem beschermen.
Ja.
Dat vond ik heel goed. Maar dan lijkt mij de volgende stap van oké, even rusten, trainen en dan terug koersen.
Ja.
En dan om Milan-Sanremo over te slaan, dat kon ik ook nog begrijpen als je die periode zou gaan trainen.
Ja.
Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is gewoon van die kleine koersen beginnen rijden. En
die nog eerder waren dan Milan-Sanremo.
En dat vond ik eigenlijk een foute keuze. En dan zijn ze eigenlijk gewoon de fouten blijven opstapelen.
Ja.
Hem uit Milan-Sanremo halen was een foute keuze. Hem nog vroeger laten koersen was eigenlijk opnieuw een foute keuze. En het is eigenlijk enkel...
En nu is dit wel een goede keuze? Kijk, als hij lijm heeft, ja, logisch.
Ja, ik denk het wel. En ik vraag mij ook heel hard af of het wel echt de keuze van de ploeg is. En misschien is het wel gewoon de keuze van de renner. Want
ja.
Ja, je kunt het draaien of keer hoe je wilt. Maar Arnaud de Lee is binnen Lotto Destiny wel gewoon de man. Hè.
Ja.
Als hij zegt, ik voel me niet lekker. Ik denk dat het beter is van niet meer te koersen. Zullen ze er wel over discussiëren. Maar zal ook wel echt naar zijn mening geluisterd worden.
Ja.
Op een ongezonde manier bedoel je? Of denk je...
Dat hoeft niet per se. Ik denk dat je altijd naar de mening van je kopman moet luisteren. Omdat hij tenslotte de man is die het moet doen. Als hij zegt van ja, ik vind het ontbijt dat onze chef maakt niet lekker. Ik wil een ander ontbijt. Ja, dan zal het ontbijt aangepast worden. Dat gaat gewoon zo.
Oppoepelen. Ja. Roglic heeft ook de salades aangepast bij Bora.
Bij Bora, ja. Het eerste wat hij deed. Er waren te veel salades.
Ja.
Moest naar één salade.
Ik ben geen konijn, zei hij, toch? Ja.
Ik weet niet of het een grap was of echt.
Nee,
er waren verschillende salades. En hij heeft toen gezegd, laten we gewoon één salade doen waar alles in zit. Wat we nodig hebben. In plaats van dat iedereen een beetje moet kiezen.
Ja.
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 Lekker op tafel geklopt.
Ja. Ja.
Met de vuist.
Ja. Roglic trouwens wel iemand die... Wat net over hoe snel herstel je... of hoe snel kan je weer relativeren en een volgend punt. Hij is vaak gevallen, maar is toch wel nog heel veel vaker opgestaan.
Ja, zeker weten.
Dat is wel echt een voorbeeld van hoe het kan.
Een Olympisch goud is daar het perfecte voorbeeld van, denk ik. Hè? Dat is echt bewonderenswaardig.
Ja, dat is wel een mooi doel, denk ik, voor Wout.
Zeker weten. Ja. Zeker weten, ja.
Dan iets luchtiger, maar alsnog wel verschrikkelijk nieuws. Daan Hole is geïnterviewd. Ik weet eigenlijk even niet waar. Was het Sportza?
Sportza.
En die deed daar eigenlijk een schokkende onthulling.
Ja.
Namelijk dat You Can Make Me Whole Again niet zijn favoriete nummer is.
Hij hield niet zo van Atomic Kitten.
Het was niet zijn muziek.
Nee.
Dan denk ik, Daan.
Maar
hebben we je dan niks geleerd?
Nee, maar hij heeft het al gerectificeerd, toch? Hij is toch...
Heeft hij het? Ja, is het
ja,
al...
volgens mij. Ik zag... Maaike stuurde het door, volgens mij, in onze app. Want anders zie ik het niet.
Okay.
Dat hij op zijn Instagram... Playing Atomic Kitten.
Oh, okay.
En hij zei van, ja, ik weet niet, dit moet een fout zijn.
Oké, nou dan is het goed. Dus... Zijn favoriete nummer was kleine Jongen van Hazes.
Oh ja.
Dat kan ik dan wel weer enorm waarderen. Hou je van Hazes?
Nou, hou ik van. Ja, als echte Amsterdammer kan ik er natuurlijk niet van houden.
Ja, ja.
Ja, dat is klasse.
Maar alle ellende zorgt natuurlijk ook weer voor goed nieuws voor Daan Hole. Want hij staat erop. Voor de ronde.
Ja.
En volgens mij stond hij er niet op.
Echt? Nadat hij vorig jaar zo goed was. Dat zou ik opvallend vinden.
Ja, ze hebben natuurlijk wel een sterke renners bijgekregen.
Ja, zeker. Ja.
Ja, en er zijn ook een paar sterke renners uitgevallen nu.
Ja, daarom. Ja. Maar al denk ik wel, ik vind wel dat hij zijn selectie verdient binnen die ploeg.
Zeker, ja, 100%. Ik denk dat hij een heel type Nathan van Hooijdonk is, toch?
En normaal gezien zouden ze ook op kop moeten rijden.
Ja.
Dus ik denk wel dat ze hem daar echt voor kunnen gebruiken.
Ja.
Ja.
Maar goed, hij is nog jong en hij moet nog leren. En hij moet leren, hè, wat zeg je wel niet in een interview. Dit is natuurlijk een ontzettende faux pas. Dit zal hem niet snel
achtervolgen.
Oké, maar dat gaat hem niet snel nog een keer overkomen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar goed, zondag gaan we van hem genieten. We hadden het vorige podcast of twee podcasts geleden over Koen Bouwman.
Ja, dat hij zo loyaal is.
Ja, en dat hij zeker ook gewoon wint. En dat hij eigenlijk gewoon knettergoed is. En dat misschien wel... Ja, dat hij bij Visma Liesewijk een beetje wordt ondergewaardeerd. En nu schijnt hij gewoon met andere ploegen te praten.
Wat een rat is het ook, hè?
Nou, een rat. Een hele slimme, verstandige jongen die van mij wel een misschien ook wel een wat chiquer programma mag rijden. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ik zou het ergens, als het ware, zou ik het begrijpen. Dat Koen met andere ploegen praat.
Hij heeft het zelf gezegd. Dus...
Heeft het zelf gezegd?
Ja, volgens B-cycling, ik weet niet, iets...
Bicycling? B-cycling? Bicycling? Bicicletta?
Wil ik vanaf zijn.
Oké. Okay.
Iets Italiaans, geloof ik.
Oké. Okay.
Nou, whatever.
Oké. Okay. Ik denk dat hij vooral heel grote tour wil rijden.
Ja.
Ik denk dat hij gewoon... Heeft hij nog nooit gedaan. Heeft de Giro gereden. Heeft hij gewonnen met Primoz. Hij heeft de Vuelta gewonnen met Primoz. Heeft hij ook gereden.
Ja. blauwe trui in de Giro. Twee etappes.
Twee etappes gewonnen. Dus hij heeft er wel van geproefd. Ja. Hij heeft wel gezegd, het kan wel.
En hij heeft ook wel het in zich om een toer-etappe te winnen?
Zeker. Zeker. Koen kan goed bergop. Ja. En hij is nog best wel snel aan de finish.
Ja. Ja.
Ik kan me herinneren dat wij samen sprinttrainingen deden. En dat ik echt dacht van, zo, deze kleine kerel is echt zo verschrikkelijk.
Ja? Ja. Nou, wij zeiden toen ook van, ja, volgens mij vindt hij het ook wel lekker om te koersen zonder druk. Klopt dat? Of dat is denk, dat een beetje denk, een mythe?
Koen?
Ja?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Volgens mij, de Giro wacht die twee ritten, wint, dan gaat het eigenlijk fout met Tom.
Hè? Ja.
En dan is ineens alles goed.
Ja.
Ja, als je dan twee ritten kan winnen en gewoon vrijuit kan koersen en nergens rekening mee moet houden eigenlijk, dan is het best wel aangenaam koersen eigenlijk. En ja, dat heeft hij, toen is hij eigenlijk gaan excelleren. Hè. Heeft hij twee ritten gewonnen, de bergtrui. En sindsdien is hij ook wel echt een vaste waarde in de klimtrain bijna. Hè.
Dus, ja, maar toch staat hij er dan voor dit jaar niet op voor een grote ronde. Dat vind ik echt opvallend.
En ook niet voor de Giro, terwijl Visma Leasebike voor etappe-overwinningen gaat, toch?
Dus ze zouden vooral voor etappe-overwinningen gaan, denk ik, met
Wout
en Olaf.
Maar Kelderman kreeg ook een vrije rol en Tratnik. Nou goed, dat zijn dan wel ook jongens die nu allemaal in de Lappenmand liggen. Dus misschien gaat hij nog wel rijden. Maar ik zou zeker toen hij die bergtrui won, dacht ik van, nou, die gaat volgend jaar in ieder geval wel een plekje krijgen in bijvoorbeeld de tourselectie of meer. Maar ja, bij Visma Leasebike is het gewoon lastig. Die plekken zijn duur.
Maar wie had je eruit gehaald aan vorig jaar?
In de dat is... Ja.
Jou, Nathan.
Nee, ja, dat is natuurlijk...
Dat is een serieuze podcast. nee, dat klopt. Dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Bij wie denk je dat die... zou renderen? Bij welke ploeg?
Ik zou voor IF gaan.
Leuk. Of?
Nee? Jij kijkt bedenkelijk?
Ik zou voor Lil Trick gaan.
Ja? Denk je niet dat die, dat die daar eigenlijk in hetzelfde schuitje komt als in... Die willen de top aanvallen?
Volgend jaar denk ik met Schelmoos klassement gaan rijden, toch? Of niet?
Ja.
Ja, oké. Okay. Die zouden misschien met Schelmoos wel klassement willen rijden, maar... Is Kjelmoze de renner waar je echt een klimtrein voor moet nemen?
Ja, dat is wel waar.
Zit daar bijvoorbeeld een hele goede klimmer bij? Dat is eigenlijk genoeg. Die er lang erbij kan blijven en eventueel een keer vooruit zou kunnen gaan rijden.
Mm-hmm.
En in eigenlijk zo'n medium mountain stage, een overgangsetappe.
Ja.
Dat zijn de etappes die Koen kan winnen.
Ja.
Ik denk dat Koen kan geen etappe winnen aankomst bovenop Alpe d'Huez.
Nee.
Nee.
Dat acht ik onmogelijk. En mag mij tegendeel bewijzen trouwens.
Ja, Koen, doe maar hoor.
Maar
leuk.
Ik denk dat die in zulke etappen en met zo'n ploeg...
Trek zou inderdaad, Trek en IF, dat vind ik echt een logische ploeg. Alleen ik denk Trek dat die net in de overgang zitten naar dat ze meer willen dan dat. Dus hè, die willen echt Visma en UAE gaan aanvallen. Hebben daar ook wel op ingekocht. Dan heb je toch weer net de kans dat die buiten de boot valt.
Ja, dat klopt. Maar ze hebben nu volgens mij twee kopmannen eigenlijk. Theo Gegenhardt en Matthias Kjelmoze. Ja. Voor grote rondes. Dan blijft er nog één grote ronde.
Ja, Ciccone wil natuurlijk ook altijd. Maar ja, goed.
Ja, Ciccone maar je gaat wel... niet acht man, dus zeven man.
Nee,
voor
is ook
Ciccone
zo.
Mee.
En het is natuurlijk ook, want je weet... Die gaat uitvallen en dan heb je lekker die vrije rol. En dan kan, kan Koen Bouwman toeslaan.
Maar goed, bij Wanty staat hij sowieso bij de selectie, toch?
Daar hebben ze Louis Mijntjes nog.
Ah, dan moet ja, hij, moet die hij, heeft sowieso een trein
voor,
nodig.
Treintjes voor Mijntjes.
Ja. Louis Treintjes.
Nou, we gaan het zien.
Ja.
Even
over Ivan Garcia Cortina.
Ja.
Dan denk je, de bokser is gestopt. Buhani. Je denkt eindelijk even relaxed in het peloton. Maar dan blijkt er gewoon de nieuwe bokser.
Ja, je ziet het ook wel een beetje aan zijn gezicht, toch? Heb jij wel eens ruzie gehad met Ivan Garcia Cortina?
Nooit echt ruzie, want we kennen elkaar nog vanuit de jeugdcategorieën.
Ah.
Maar het is wel een opvliegend type.
Ja?
Ja,
ja dat wel. Dat wel.
Hij heeft Wout Poels een vuistslag gegeven.
Ja. Ik heb het volledig gemist. Ik heb er niks van meegekregen.
Nou, Pools die heeft het verteld in zijn podcast met Van Baarle.
Okay. Heel, ja, podcast over wielrennen.
Ja, ik zou, dat is niks natuurlijk. Nee, maar,
hij doet dat met ja. Van Baarle.
Met Van Baarle, nee. En hij vertelde dat hij even een cakeje had gekregen van Garcia Cortina. En toen had hij daarover geklaagd bij de wedstrijdleiding. En die had toen gezegd, een boete van 200 pesos of zo. Het was echt heel weinig.
Zwitserse frank.
Ja. Dus daar was hij teleurgesteld over. Maar hij had ook nog ruzie gehad met Quintana.
Ja, maar kijk, op een gegeven moment is het wel, zeg maar, als je met iedereen ruzie hebt.
Ja, een beetje de mop van de spookrijder.
Ja, ja. Maar met Quintana, daar kan ik in komen. Hè?
Oh ja, dat
is jouw nemesis natuurlijk.
Dat was niet mijn beste vriend.
Nee. Gaat niet naar Baskeland, zag ik net.
Gaat hij niet naar Baskeland?
Een nieuwe tegenvaller.
Een nieuwe tegenvaller, nou. In principe is momenteel zijn carrière volgens mij één grote tegenvaller. Dus niet echt nieuws.
Nee. Ik vind het wel straf, hoe kun je nu eigenlijk ruzie krijgen met Wout Poels?
Ja. Is dat een...
Echt een vriendelijke vent.
Ja, lijkt mij ook.
Ik kwam er echt niet goed mee overeen. Want we zagen elkaar weer niet zo een overlappend programma. Nee. We elkaar elke week zagen. Maar de keren dat ik hem zag en dat ik hem sprak, dan was het altijd even leuk ouwe hoeren. Ja. En soms... iets te veel ouwe hoeren.
Ja?
Maar dan denk je zo berg op, hartslag 180 ja. En hij maar doorbeppen. Ja. Of niet?
Zo ging het er ongeveer naartoe. Ja.
Wout, moet je niet gewoon concentreren? Oh ja, dat is het ook. Ja,
van,
ja.
Die klimmers die in de bus die eigenlijk net te goed kunnen klimmen. Er, en die dan gewoon tegen je aan zitten te tetteren.
Ja, ik was net niet goed genoeg om daar te zitten. En ja. Hij was eigenlijk net te goed om daar te zitten.
Hij is wel weer goed trouwens, hè, dit jaar.
Ja.
Hij zit echt goed.
Nou, en vorig jaar, wat dacht je daarvan?
Ja, nee, tuurlijk. Maar hij leek een beetje in de hersenscarrière te zitten. En ja. Nu...
een opleving.
Vorig jaar een opleving ook met etappes. Maar nu rijdt hij ook gewoon elke keer weer in koersen van een week. Rijdt hij gewoon rond de 10e plek. Ja, dat is toch gewoon wel netjes.
Ja, zeker.
Gaat naar de Giro ook. Volgens mij om zijn trilogie te
is hij een trilogie aan het schrijven? Ja,
en jij hebt de hoofdrol. De AI bier op basis van dus AI bier gemaakt. Zullen we dat doorschuiven naar de volgende ronde? Dat we nu gewoon lekker naar de koers gaan.
Dat lijkt me helemaal goed.
Ja.
Maar eerst.
Ja.
Even de sponsor natuurlijk.
Ja, NordVPN. Voor superb veilige internetten en 500 plus servers wereldwijd. Onbeperkt websurf site mogelijkheden. Nathan, ben jij een Belg in Nederland of een Nederlander in België?
Toch nog steeds een België in Nederland.
Oké, dus als jij dan in Nederland bent, dan gebruik jij je VPN om hem toch op België te zetten, om je toch een beetje thuis te voelen.
Ik gebruik mijn VPN overal.
Overal, kijk.
Ja,
dit is goed hoor.
Zo.
Ja, dat is goed. Nou ja, ik ook. Om alles terug te kijken. Bijvoorbeeld, als je de koers gisteren terug wou kijken en je wou niet per se naar Bobby Traxel luisteren, dan kan je gewoon lekker een NordVPN'tje aanmaken. En lekker VRT terugkijken. Via noordvpn.com/rodelantaarn krijg je mega korting op abonnementen van 2 jaar plus 4 maanden extra met 30 dagen niet goed geld teruggarantie. Dus snel naar noordvpn.com/rodelantaarn.
Zeker doen.
Ja. Moet Jets.
Nou, dan gaan we eraan.
Naar de koers.
Nabespreken. Dwars door Vlaanderen.
Ja, ik zal met mijn eigen ellende beginnen. Want het was voor mij gisteren een heel leuke dag.
Nou, wat een mooie ellende.
Mijn dochter werd 6.
We mogen jou feliciteren, hè?
Ja, dankjewel. Was was ontzettend leuk. Ja, zeker op het in elkaar zetten van een trampoline na. Dat was echt heel matig. Maar ontzettend leuke dag waarbij ik zo min mogelijk op mijn telefoon heb gekeken. En ergens kwam er op een gegeven moment een rustpuntje dat ik dacht, oh ja, heel even checken hoe het in de koers. En ik zag heel veel appjes met alleen maar drama. En toen bleek dus dat de valpartij was gebeurd. En toen dacht ik, oh nee, dit moet ik straks nog helemaal terug gaan kijken. En dat heb ik ook helemaal gedaan. En het voelde echt alsof ik naar een begrafenis terug ging kijken.
Ja, oh ja.
Gewoon om te kijken of er nog een mooie speech was of zo. Maar het was echt, het was verschrikkelijk. Jullie zaten live te kijken. Ja, jij zat dus gewoon op koers en jij gewoon op bankie.
Ja.
Tijdig ingeschakeld om alle ellende mee te pakken.
Ja.
Vroege vlucht zaten was 11 man met best wel wat sterke namen. Onder andere Eenkhoorn, De Bond, De Poter. Drieste
Beide
Poter.
Driezen.
Ja, een Drieste Bond en Drieste Poter. Double Dries. Grundal Jansen, Kasper Pedersen en Jonas Abrahamsen. Onthoud die naam.
Abrahamsen. Maar die had ik al onthouden, want die komt echt sterk voor de dag.
Ja.
Dat is echt...
Heel goede renner.
Ja, maar jarenlang niet. En hij vertelde nu ook in het Flash-interview, want er was een Flash-interview met hem, dat hij dus... Hij had ook vijver gehad of zo. En hij heeft toen is gedwongen geweest om een tijdje niet fietsen. En toen is hij teruggekomen en sindsdien steen uit de straat.
Ja, en ik denk zelfs dat hij ook in het begin van zijn carrière een soort anorexia of zo gehad heeft.
Dat heeft hij nu niet meer.
Eetprobleem. Nee, dat heeft hij zeker niet meer. Ja, het is nou een kloeke kerel.
Zo. Ja.
Ja. Maar Jonas vertelde het volgens mij. Vorig jaar in de Tour was hij ook echt sterk. Ja. Heel vaak dat hij eigenlijk... Ja, voor hoe sterk dat hij was, als hij iets beter zou nadenken en iets beter de renners rondom hem zou gebruiken, dat hij echt wel ver zou kunnen komen. En zo geraakten we erover aan de praat.
Ja.
En dat hij een eetprobleem had en altijd maar magerder en magerder wou worden. En dat hij nu blijkbaar wel helemaal opgelost is. Want, als je nu
gelukkig ziet, maar, hè. Veel in het peloton. Tenminste, dat idee heb ik.
Ik denk in het vrouwenpeloton nog net iets meer dan in het mannenpeloton.
Ja?
Omdat het volgens mij in het mannenpeloton net iets beter begeleid wordt. Maar daar kan ik ook geen eenduidige uitspraak over doen. Maar ik niet vrouwenwieler in
Nee.
Maar als ik de verhalen mag geloven, is het in het vrouwenpeloton jammer genoeg nog steeds dat sommige vrouwen denken dat ze steeds minder en minder moeten eten om mager te kunnen worden.
Maar dat is meer en meer, toch, de laatste jaren?
Nou ja, als je de vrouwenkoersen worden ook alleen maar langer. Hè. Geen Twevelgem was 177 kilometer. Dat vond ik een van de langste vrouwenklassiekers die er dit jaar is gereden, volgens mij.
Ja.
Als je dat niet genoeg aanvult, dan ga je eronder door.
Ja.
Zo, ja. Nou, gelukkig is hij wel weer boven Jan. Hij was ook gewoon weer ontzettend goed gisteren. Zij hebben dus die kopgroep. En in de achtergrond begint het in het peloton te borrelen. Kampenaert, Sheffield en Koen laten zich zien in de aanloop naar de heuvelzone.
En Visma en Liesebike ook, toch?
Visma en Liesebike ook, zeker.
Trokken de boel wel een beetje uit elkaar.
Ja, het is natuurlijk omdat ik het terug zat te kijken. En ik wist dus al wat er ging gebeuren. Maar in aanloop hier naartoe zongen Karel en José het nummer Oerend Hart van Normaal. Ken je Normaal?
Nee, ken ik niet.
Ah, Oerend Hart is een van mijn groot fan. Vroeger. Dus van Normaal, een band uit Twente. En zij zongen Oerend Hart over iemand die Oerend Hart gaat. Kwamen ze er aangescheurd. Het gaat over een motorongeluk. En het was een heel... zeg maar, met de kennis waarmee ik keek, dacht ik... Oh jongens, dit is echt heel ongelukkig. Want toen gingen ze dus naar de Canarieberg. En dat stuk hebben ze er dus uitgehaald in de Ronde van Vlaanderen. Omdat het te gevaarlijk was. Wat is dit voor stuk? Want je hebt hem vaak gefietst.
Dat is een stuk waar dat je de dag van tevoren in je bed wakker van ligt.
Ja?
Vond ik wel, ja. Vooral nadat ik het de eerste keer had meegemaakt.
Ja.
Want je moet het eerst een keer meemaken om te kunnen weten hoe gevaarlijk het eigenlijk is.
Want waar zit het hem in? Waar zit het gevaar in?
Het zit hem in de snelheid.
Want het loopt bergaf?
Het loopt bergaf. Ze hadden gisteren nog eens wind mee ook, geloof ik. Dus dat zorgt er alleen maar voor dat je sneller gaat. Het zit hem in de onoverzichtelijkheid. Het is zo'n brede weg dat je het bijna niet kunt timen eigenlijk. Als je op kop komt, van achter, kom je uit de slipstream. Je kan altijd blijven komen eigenlijk.
Mm. Oh ja.
Je kan
de wasmachine.
Je kan niet bovenop zeggen, oké, ik pak nu de linkerkant van de weg. Hè, want het draait ook naar rechts, dus aan de buitenkant. En ik blijf hier en we draaien wel als eerste op. Dat gaat daar gewoon niet. Dat is gewoon onmogelijk. Omdat ze blijven komen.
Van achteruit.
Ja.
En je kan ook niet zeggen van ik doe het op het allerlaatst. Omdat je dat overzicht niet hebt.
Omdat je het overzicht niet hebt. En je rijdt ook met zo'n snelheid op die bocht af. Dat je dat heel moeilijk inschatten is. Ja, in zulke bochten is het echt de laatste die remt, die draait als eerste. Als je met z'n allen op één lijn rijdt,
ja,
gewoon degene die het laatst in de remmen gaat, ja, die kan als eerste die bocht nemen.
En als je niet bij de eerste 20 zit met je kopman, dan kan je het vergeten.
Met een heel groot peloton wel. En dat was in de Ronde van Vlaanderen altijd, altijd het gevaarlijke eigenlijk. Want dat was de laatste beklimming voordat je naar de tweede keer Quaremont gaat. Voordat het echt gaat beginnen eigenlijk. En de afdaling van de nieuwe Quaremont is eigenlijk bijna zo gevaarlijk.
Ja.
Dat is ook een hele grote steenweg naar beneden. En het voordeel, laten we zeggen, daar is dat je nog... Ja, als je echt beneden bent, heb je nog een kilometer rechtdoor voor je rechts gaat en dan nog 2 kilometer vlak totdat je echt aan de Quaremont begint. Maar hier bij de Canarieberg is het echt gewoon beneden, rechts, nog een klein stukje naar beneden op een smal weggetje. En dan begint de Canarieberg.
Ja, want je gaat van een heel brede weg naar een heel smalle weg, toch?
Ja, klopt, ja.
Dus dat is ook de reden dat iedereen daar vooraan wil zitten. Omdat je anders op de Canarieberg het nakijken hebt.
Inderdaad, maar het rare aan deze valpartij vind ik dat eigenlijk maar een groepje van 40 man was.
Ja.
30, 40 man.
Was niet nodig, bij wijze van spreken.
Er lag 30% van die groep lag op de grond op een gegeven moment. Dus dat vond ik niet het rare.
Hebben jullie goed kunnen zien wat er gebeurde? Ze zoomden in, maar daar werd door mij
het vooral niet pixeliger van.
Werd het pixeliger van. Hebben jullie het goed kunnen zien wat nou...
Het lijkt alsof... ik hoorde mensen... Nou, Benoot heeft zelf gezegd dat hij denkt dat Van Aert zijn achterwiel raakte.
Ja.
Er valt iemand als eerste. Dat zou Van Aert kunnen zijn. En het zou volgens mij ook Kiers kunnen zijn.
Ja.
Ik zag een soort iets blauwigs. Maar het was erg moeilijk te zien. En nou ja, het zal ongetwijfeld touch of wheels zijn. Dat er iemand achter een wiel blijft hangen, toch? Dat zal...
Ik sprak Ties gisteravond nog even. Die lag op de massagetafel toen ik de kamer binnenkwam.
Oh ja.
En die was er echt heel hard van overtuigd dat hij het was dat Wout zijn wiel aantikte.
Ja.
Maar toen we even een paar minuten aan het praten waren, kwamen er nieuwe beelden op spoor. Dat waren eigenlijk echt niet zo pixelig, maar echt goed in beeld gebracht was eigenlijk. En daar zag je gewoon dat Wout volgens mij in aanraking komt met Kiers.
Ja.
En dat Ties dacht dat Kiers over zijn achterwiel zou gaan en Wout zo meenam. En dat is gewoon een koersincident. Ja. Hoe vreed dat het ook klinkt, maar dat is gewoon...
Ja.
Er is geen schuld, er is alleen maar ellende.
Ja, je zegt er is geen schuld, maar is altijd als je wel even remt, dan...
Ja.
Ik was mezelf altijd heel hard bewust... Als ik val, vallen mijn kopmannen ook.
Ja, ja, ja.
En in die situatie is het eigenlijk is een valpartij echt overbodig. Een valpartij is altijd overbodig, maar in een groep van 30 of 40 renners hoef je geen risico's te nemen eigenlijk. Als je daar als tiende op draait, dan ook geen probleem eigenlijk.
Ja, het niet waard om...
Het is het gewoon niet waard.
Maar de lezing is dan dat Kiers daar niet remt waar hij dat wel had moeten doen.
Zo interpreteer ik die beelden ook wel eigenlijk. Ja. En ik wil hem zeker niet de schuld geven hiervan. Want het is gewoon, je zit in die koers en in je radio zijn ze aan het zeggen, je moet naar voren.
Ja. Ja.
Je moet de jongens van voor daar afzetten. Ja, dan doe je alles eraan om dat te doen.
En er zijn er natuurlijk 20 op dat moment die eigenlijk hadden moeten remmen op een bepaald moment, maar waarbij het net goed gaat.
Ja, klopt.
En
dat klopt.
Bij Kiers gaat het dan net fout.
En Ties versnelt eigenlijk, omdat hij, want dat zegt hij ook in zijn interview, dat Tim van Dijken was uitgereden. Ja. Wout riep van te versnellen. Dus
go Ties.
Hij maakt de versnelling. Hij stuurt dan een klein beetje naar links. En als Kiers dan net een klein beetje naar rechts stuurt en
dan
gewoon het wiel al overlapt. En ik denk dat misschien gebeurd is. Dat hij gewoon niet heeft. Dat het ook voor hem gebeurd was voordat hij het wist.
Ja.
En dan zo Wout meeneemt. Ja.
Ja.
En dan nog 8 andere jongens. Ja,
zeker.
Dat was aanzienlijk. Hè?
Ja, Pedersen lag erbij. Bini, zelfde plek als vorig jaar. Die zal toch ook die zal toch met een psycholoog moeten gaan praten. Ja. Voor die, als jij al wakker lag van die plek. Nou ja,
het zag er ook naar uit hoe hij zat op handen en knieën in de berm.
Ja, Visbeek zei dat hij niet kon praten. Dus hij was waarschijnlijk op een stuur of iets dergelijks geklapt. Hij schijnt niks gebroken te hebben. Dat is wel... Ja, de vraag, ja, hij gaat dan starten in de ronde, maar ja, in welke hoedanigheid? Of dat is 50-50, maar als hij start, dan vraag je je af in welke hoedanigheid. Stuyven hebben we net al even genoemd. De man in vorm. Ja, die keek enorm uit volgens mij naar zondag en volgende week. Ja, echt een verschrikking deze valpartij.
En Kiers dus ook. Dus ja. Lidl is ook behoorlijk onthoofd. Wat ook van groot belang gaat zijn.
Zeker, nou ja, vooral, ja zeker. Ook omdat je twee blokken hebt die het van de poel moeilijk zouden kunnen maken. Waardoor je natuurlijk een mooie koers krijgt.
Maar goed, daar gaan we het allemaal nog over hebben, denk ik. Dus ja. Misschien ik vond door het, naar wat er gebeurt. Of
ja, ik vond één moment heel, of één beeld heel typisch. Ik weet even niet welke renner van Visma het was, maar...
Volgens mij Van Dijken.
Van Dijken, die echt... Een paar seconden na de valpartij kijkt hij achterom en grijpt naar zijn hoofd.
Zijn hand door zijn haar.
Ja, van oh nee. En dat was wel, dat was zo'n, dat was echt het moment. Ja, heel tekenend van dat besef meteen van oh, daar gaat het. Daar gaat het voorjaar van wel.
En volgens mij was er in het hele pelotonnetje wat er nog over was. Ja, misschien projecteer ik dat erop. Misschien was het niet zo. Maar het leek alsof iedereen echt ontdaan was.
Ja.
Iedereen echt met de schrik om het hart. Maar ook, ja, je bent er op dat moment vanaf. Maar met een naar gevoel rondrijdt. Want je weet hoe hard het gaat. En je weet wat er achter je gebeurd is.
Nou, dat vertelde Ties me ook. Die zei ook, ik was echt even geschokt eigenlijk.
Ja.
En het plan was van op de Canarieburg daar vanaf daar tempo te rijden en echt koers te beginnen maken. En ja, we doen het niet meer.
Nee, ja, dat lijkt me ook zo raar. Ja. Hè? Dan moet je door.
Ja, inderdaad. En dat is anderhalve minuut later, laten we zeggen.
Ja.
Dus
ja.
Nog voor hij tegen Matteo had kunnen zeggen. Matteo had gewoon zoiets van, oké, we blijven gewoon bij ons plan. En ook dat is een gedachte natuurlijk. Hè? En ja. Ook daar is helemaal niks mis mee, want nee. Het is zo afgesproken. Ja.
Ja.
Je weet nog niet hoe erg de schade is. Al kun je ervan uitgaan dat de schaal aanzienlijk is in zo'n afdaling.
Ja. Benoot reed ook hoofdschuddend rond. Want eerst had je dus de Van Dijken die naar zijn hoofd greep. En daarna zag je Benoot een aantal keer met zijn hoofd schudden. Hij was wel weg op dat moment met Jurgensen, Bettiol, Valgren en Kuhn.
Ja, want Jurgensen die trekt dus door inderdaad.
Ja, dat is ook zo raar.
Nou ja, maar ja... Ik
heb het nog nooit meegemaakt. Tenminste, dat er zo'n valpartij was waar dus zoveel grote favorieten lagen. Maar, en ook dus in aanloop naar zo'n grote koers. Dat ook de renners volgens mij een beetje zoiets hadden van wat nu. Maar ja, het kan misschien ook komen door het commentaar. Hè, want, ja. Nou ja, Caro en José waren ontredderd volgens mij. De Babbelbelg en Trobby Baksel ook. Ja.
De renners kunnen daar niet ingrijpen. De renners kunnen niet tegen elkaar zeggen, we stoppen ermee, want er is een ontsnapping voor.
Ja.
Dat gaat gewoon niet. Dus dan is het echt de organisatie die moet zeggen,
ja.
Oké.
Okay. Vond je dat ze dat hadden moeten doen?
Ik heb er niet over nagedacht.
Nee.
Ik was te fel bezig met mijn gedachten, waar echt bij Wout en bij zijn vrouw.
Ja.
En ook bij de andere jongens trouwens. Hè, want het, maar in het grootste deel Wout, omdat echt een vriend is. Maar,
ja.
Achteraf gezien misschien wel.
Ja.
En ik vraag me ook af, er zal ook wel een reden voor zijn, waarom dat ze die afdaling in de ronde wel uitgehaald hebben. En nu vandaag niet.
Ja, daar was Thomas van der Spiegel, heet hij.
Mm-hmm.
Van Flanders.
Classics.
Die reageerde daarop over dat misschien nu ook wel een optie was. Maar dat het in principe, omdat er vaak minder druk staat op dwars door Vlaanderen. Dat het daar, wat jij net zei eigenlijk ook, dat er was maar een man of 30, 40. Dus het was, dus in de Ronde van Vlaanderen is die groep groter, is de druk nog hoger.
Ja.
Dus is de kans op ongelukken ook groter.
En lag je ook best wel wat vroeger nog in het parcours, waardoor er ook nooit echt een beslissing, dus het was ook niet een sleutelmoment of zo in de koers. Dus
kan niet.
Het is ook niet zo erg om het eruit te halen. Hij zei nu ook, er werd hier ook wel over nagedacht. Alleen de actualiteit heeft ons helaas ingehaald. Ja.
Het is natuurlijk ook... we hebben makkelijk praten, maar... het blijft natuurlijk gevaarlijk.
Ja.
Dus je kan, en dat lijkt me heel verstandig... om zo'n aanloop waarbij je 80, 90 gaat... met een op hol geslagen peloton eruit te halen. Maar je gaat op een gegeven moment... zeg maar, waar leg je die grens? Op een gegeven moment het is natuurlijk gewoon überhaupt niet slim om in een peloton ja, te gaan ja. rijden. Ja,
nee,
weet
klopt.
Je wel? Ergens moet je die grens trekken. En nou, het lijkt me hartstikke goed als hij eruit gaat. Zeker als het geen ja. verschil maakt voor de... Ja.
Voor het koersverloop.
Ja, precies.
Nou ja, dus dat groepie, want ja, wij moeten ook door.
Ja. Heb je gezien wie er net niet aan kon haken? Koppend en wel.
Milan.
Ja.
Ja, ja.
Die zat
ja,
er bijna bij.
Die zat er bijna bij. Wie het wel nog de overstap maakte, was Starling.
Ja, wat later hè?
Ja, dat was iets later, maar dat was wel indrukwekkend.
Zeker, was op het vlakke. Dat ja. kan hij natuurlijk.
Ja.
En dat hield hij ook vol. Dat hij het op het vlakke wel kon. En bij
was echt,
elk heuveltje moest hij dit eigenlijk toch weer af.
Was wel echt vet hoor. Ja. Wat een vette renner.
Ja, en hij bleef ook, in mijn hoofd, bleef hij gevaarlijk.
Ja.
Als die renners elkaar blijven bestoken met demarages. En hij komt er elke keer op zijn eigen tempo weer bij terug.
Ja.
Hij kan ook één keer wegproeven. En als de rest net te lang twijfelt...
Ja, en op een gegeven moment zijn er geen heuveltjes meer.
Snap je?
Ja, weet je.
Hij mist net wat jij zegt. Hij zegt de van wegpoefen.
Ja.
Ja. Het is net dat hij mist. Hij heeft een enorm verschroeiend basistempo. Ja. Want anders kan je zo'n gat niet dichtrijden. Die mannen die bleven gewoon ronddraaien.
Ja.
Maar hij mist gewoon echt die explosiviteit. Om de explosiviteit die Bettiol wel had.
Zo, ja.
Mokerberg.
Ja.
Die miste hij. Want ja. elke keer... Dat zag je ook een klein beetje Betis, vond ik.
Ja,
Ties,
ja.
Die elke keer als het ging niet vanzelf. Het was nee. Ties was heel goed,
ja.
maar het was wel werken.
Ja, ja, ja. ja.
Dat vond ik een klein.
Het was mooi om te zien, zeker ook. Zij werden op een gegeven moment ook een duo. Een soort ja. Bassi en Adriaan gewoon. met die vijf gasten ervoor. En dan zij twee daar achteraan.
Ties en Tarling.
Ja, Ties en Tarling. Dus ja, dat was mooi om te zien. Misschien nog wel mooi om te zien was inderdaad die aanval van Bettiol. Iets later op de Nokerberg. Zij waren toen al aangesloten met de kopgroep bij de vroege vlucht.
Wat er van over was, hè?
Wat er van over was, ja. Dus ze waren uiteindelijk met een mannetje of 12. Kuhn en Jurgensen die dunnen de groep uit op de Huispontweg. En dan blijven er 7 man over. En dan is die aanval van Bettiol op de Nokerberg. Nathan, jij hebt er echt van genoten, hè?
Ik vond het ongelooflijk.
Ja, hè?
Echt, ik dacht... Ik zat te kijken en ik dacht van dat is echt precies een fusée dat ze afsteken.
Ja.
Zo,
ja,
hij ging er zo vandoor. Joh. Als je de beelden erop nakijkt, zijn achterwiel slipt gewoon een beetje weg op de kasseien omdat hij zo hard gaat.
Ja.
Ik vraag me af of hij sneller was of Timmerlier in okere koers.
Ja.
Ja.
Dat was echt, hij had echt heel goed afgekeken ook.
Ja.
Want hij ging op dezelfde manier. Hè? Hij ging voor de kasseien, pakte al het momentum mee.
Ja.
Klein beetje in het gootje nog in het begin. Perfecte aanval, maar...
En dan ziet dat pakje er ook zo mooi uit, vind ik. Zeg maar, dan ziet die outfit, het klopte allemaal bij hem. Dat vond ik in Milaan-Turijn al schitterend. Toen had hij dat snelpak aan. En nu ook weer. Het zag er echt schitterend uit. Super agressief. En hij had ook een gigantisch gat gelijk.
Ja, maar ja. Hij kon het toch niet helemaal volhouden.
En
toch?
Toen? Want... En toen? Wat gebeurde er toen?
Ja, eerst werd hij bijgehaald.
Ja.
Dus. En even later...
Werd hij bijgehaald?
Nee, hij kreeg gewoon...
Hij kreeg gewoon kramp.
Gigantische kramp.
Maar dat was toen zat hij alweer in het groepje. Volgens mij reed Jurgensen er eerst naartoe.
Oh ja?
Ja, volgens mij wel.
Dat heb ik...
Oeh, dat heb ik ook gemist. Ik kan me herinneren dat ze op tv zeiden... Oh, Bettiol heeft een probleem.
Ja.
Ja.
En toen dacht ik, helikopterbeeld. Ik dacht, oh, hij staat lek.
Ja, ja dat dacht ik ook. Eerst. Ja.
En toen zei ik hem met zijn been schudden. En toen dacht ik van, oeh, krampen.
Ja. Heb jij wel eens gehad op de fiets?
Bij de profs bijna nooit meer.
Nee?
Nee.
Ja, hoe komt dat? Is dat...
Ik vraag het mij af. Maar bij Bettiol is het niet de eerste keer dat het gebeurt. Ik heb hem eens zien staan in 2021. Dat zeg ik verkeerd. In Stadio Bianchi 2019.
Ja.
Stond hij op de allerlastigste strook, Santa Maria. Stond hij helemaal aan het einde, ook met krampen. Gewoon langs de kant van de weg. Zo
te rekken.
Ja, te rekken.
Ja?
Oh, wat goed. Toen won hij de Ronde van Vlaanderen.
Oh!
Ja.
En op de Olympische Spelen.
Ging op de Olympische Spelen ook?
Ging hij met de allerbeste klimmers over die lange klim.
Ja,
deze een hele lange
klopt.
Klim.
Ja.
En toen bovenop of net daarna ook krampen.
Ja.
Dus ik vraag me echt af hoe dat kan.
Hij was echt de enige met allemaal types Carapaz die uiteindelijk wint. En echt klimmers.
Ja, en Wout.
Hij erbij. En Wout.
Ja, dat was echt volgens mij een hele hoge VLA Max. Kan niet anders.
Ja. Oh, wat goed zeg.
En hij heeft het in vorig jaar in de Tour Down Under, had hij het ook. In de leiderstrui volgens mij.
Dit jaar
denk ik. Oh ja, ja. Nee, was vorig jaar. Vorig jaar.
Toen hij die Paloog had gewonnen.
Ja. Oh ja, klopt. Ja, dat is waar, ja.
En op de Belg zeiden ze iets te vallen waardoor ik aan jou moest denken, Nathan. Weet je hoe je dat, waar je kramp van kan krijgen?
Te veel cafeïne.
Te veel cafeïne.
Nee, oh,
dus hij
ja.
Heeft weer zijn machine lopen poetsen.
Hij was gewoon een machine aan het poetsen. Oh, ik dat denk is het wel, toch? Oh, wat goed zeg. Weet je wat ze bij mij altijd op voetbal zeiden? Ze altijd van als je te veel kramp had, moest je meer bananen eten.
Magnesium.
Bananen, magnesium.
Ja, ik vond het wel, ja.
Maar ik vind het toch frappant eigenlijk, want je ziet het eigenlijk bijna niet meer. Hè. In
heel weinig.
In profwielrennen, alles wordt zo
maar bij Betil eigenlijk elk jaar wel.
Ja. Ja, bij hem komt het telkens terug. Ja, dat vind ik toch raar.
En, McNulty had het ook eerder dit seizoen.
Ja.
En Bogert, die zei toen bij het commentaar dat als hij kramp had vroeger, dat hij dan wel echt goed aan het worden was.
Nou, dat klopt.
En McNulty, die won daarna de ronde van Valencia.
Ja.
Dus...
Ja, schrijf maar op voor zondag.
Precies. Ja, schrijf maar op voor zondag. Ja. Oeh, ja, balen. Maar volgens mij heeft iemand hem al opgeschreven. Ja. Nou ja, hij wordt dus wel bijgehaald. Want ja, hij stond gewoon stil. Visma Leasebike is dan met twee. Want Benoot en Tarling die zitten aan het elastiek. Maar dat deed Jurgensen heel slim. Die ging even temporiseren op kop. Waardoor Benoot nog aan kon sluiten. En daarna spelen ze het spel. Toch?
En spelen het goed.
Spelen het heel goed. Het was heel duidelijk dat Attila Valter er niet was. En dus we weten nu aan wie het lag vorig jaar in de Strade Bianca.
Ja, zeker.
Want toen
wisten we toen ook al.
Was Benoot, die was met Valter, had hij een koppeltje. En dat werkte minder goed. Maar met Jurgensen, die zit al helemaal in de kadaverdiscipline.
Toen hadden ze ook wel het probleem dat er iemand voorrijdt, natuurlijk.
Ja.
Gewoon van Pidcock. Maar ja. Het deed mij denken aan vorig jaar Kuurne.
Mij ook.
Ja,
toch?
Ja,
zeker.
Ja,
ik heb er ook aan teruggedacht.
Ja.
En toen dacht ik ook dat die demarages van Benoot, die zijn gewoon niet zo vinnig.
Nee, maar Thies is ook niet zo'n heel explosieve renner. Nee.
Precies, ja. Ja, je kan het er moeilijk kwalijk nemen.
Ja, inderdaad. Hij zit fysiologisch gewoon zo in elkaar.
Hij kan wel blijven gaan.
Inderdaad. Inderdaad, en ik denk dat als Dries de Bond niet in het wiel zit bij
Tisch
op de achterkant van Nokerenberg eigenlijk, dat Tisch weg is. Dat Tisch de koers kan winnen.
Ja.
Want als ik de beelden, de motor bedriegt af en toe een keer, maar op de beelden was Matteo toch wel een eindje achter met de rest eigenlijk.
Ja, en ik vond Jurgensen deed het echt heel cool en collected, want die paar keer dat Tisch ging. Nou, de Bond ging een keertje mee, maar dan liet hij daarna ook nog een gat vallen. Weet je, hij ging ook niet in derde of vierde wiel zitten. Hij liet het Kung een paar keer heel gaar oplossen. Kung rijdt altijd, ja, maar kom op. Wat hij gisteren deed, was toch wel echt... De man is niet in een bak met koersinstinct gevallen, toch?
Nee, en ik kan mezelf nog ergens inbeelden dat het moeilijk is om jezelf echt... uw hoofd erbij te houden tijdens de inspanning. Hè, ja. Want dat is helemaal iets anders dan er nu hier in de studio over praten.
Tuurlijk.
Dit is veel moeilijker.
Ja, tuurlijk, we maken hier ook een serieuze podcast. Dus ja.
Maar dat ze hem daarvan de ploeg het niet beter in coachen. Als je weet dat zijn zwakte is misschien. Hè,
ja.
Want het is
Wat had jij hem gecoacht gisteren?
Enkel reageren op een Visma.
Ja.
En echt gelijk op het wiel.
Ja.
Want het was... Uit mijn hoofd was het Matteo, Tisch, Abrahamsen, Kung en Dries de Bond.
Ja.
Vijf renners uiteindelijk waar ze mee naar de finish gaan.
Ja, Tarling die kwam en ging.
Ja, ja. Ja. Dus het zijn twee renners uit de vroege vlucht. En dan heb je Kung en twee keer Visma Leasebike. Dus ja. Ik had een paar keer geprobeerd te reageren en dan ene keer echt alles op alles zetten.
Ja.
Niet een paar spelden prikken, maar gewoon ene keer echt alles op alles. En dan zien waar het schip gaat.
En dan vooral misschien ook een keer proberen te counteren, toch? Dus dat je die snelheid meeneemt, eventjes in het wiel en pats eroverheen. Want nu was het gewoon, hij reed alles terug. Maar ja, dan brommerde hij door en dan deed hij inderdaad een aanvalletje. Ja, hoe gaat hij ooit een koers winnen?
Alleen...
Solo.
Ja oké, maar dan moet hij echt vanaf kilometer 150 of zo.
Nou ja, als iemand het kan.
Of een tijdrit zit hier aan te denken.
Ja. Nou ja, het is lastig. Maar Ik heb hem toch opgeschreven voor straks.
Ja, ik zag het. Ja, ja, leuk, leuk. Maar hij deed het niet.
Ik wil anders verliezen.
Hij wordt uiteindelijk derde. Dat is op zich wel 3 plekken beter dan normaal. Maar met als je ziet wie er allemaal uitkoers zijn, dan was dit toch ook wel echt hoe gaar het ook klinkt, een kans voor hem.
Ja, ja, zeker weten.
Jurgensen schrijft de kans trouwens wel met twee handen en met
verven. Hij leek mij ook de sterkste man in koers.
Ja,
toch?
Ja, en volgens mij is hij zo verschrikkelijk goed dat hij het zelf nog niet eens helemaal beseft.
Ja? Nee.
Want de manier hoe dat hij op de Canarieberg wegrijdt, hij voert de forsing, maar het is geen demarrage, hè?
Nee.
Gewoon aan de voet op kop rijden en je ziet Jonathan Milan alles op alles zetten, totdat hij echt gewoon zegt van oké, ik kan niet meer. En hij stopt ook gewoon echt met trappen.
Ja, ja.
Vond ik wel mooi, alles of niks. Ja. Vond ik heel mooi om te zien.
Leuke renner.
Ja.
Benieuwd waar dat eindigt, want de jonge gast is zichzelf echt nog aan het ontdekken.
Klopt,
komt van de baan, is dan gaan sprinten en hij heeft dan gedacht, nou, misschien kan ik ook wel zo'n voorjaarsklassieker rijden. Nou.
Ja, dit is zijn eerste klassieke seizoen, toch?
Ja.
Wat hij echt serieus doet. En het is echt indrukwekkend. Zeker nu ook zijn ploeg enigszins onthoofd is, ben ik toch wel benieuwd naar de komende 2 koersen van hem.
Ik denk de Ronde van Vlaanderen, dat hij geen rol van betekenis speelt.
Gaat
maar
te zwaar zijn.
Denk ik dat hij toch wel echt goed gaat zijn, hoor.
Ja, ja, ja. Ja. Ja,
dus hij ook die motor voor die lengte?
De bouw alleszins wel. En de motor die kan nog komen, hè?
Ja.
Ja.
Gent-Wevelgem, lange koers. Zat hij ook nog bij het peloton.
En sprint hij nog goed, terwijl hij al flink in aanval was geweest.
Om terug te komen op Matteo Jorgensen. Ik weet niet of jullie gezien hebben dat hij had zijn notes gepost op Twitter. Of op X. Gisteravond.
Oh, gisteravond ook weer. Had hij laatst ook, toch? Voor de omloop.
Zou kunnen.
Of iets.
Ja. Nu had hij ook echt gepost van kilometer zoveel dan dit. En dan prepare for go time on Canarieberg. De afdalingen had hij geschreven. It's going to be pure chaos, but fight like hell to be with the guys. And then go time on Canarieberg.
Oh,
14 kilometer van de finish, geloof ik, dat er stond. Top of Nokereberg, find a way to win solo. Dus dat vond ik wel echt mooi dat hij het echt helemaal uitschrijft en visualiseert. Om zo de koers, toch de koers naar zijn hand te kunnen zetten eigenlijk. Vond
heel
ik wel echt mooi om te zien. Ja.
Echt een top aankoop.
Ja, leuk dat hij ook ons dat inzicht wilt geven.
Ja, vet. Ja. Vet dat hij het deelt. En
goed ook dat hij het achteraf doet. Want anders wordt het misschien
een beetje... Ja, dan begin je een beetje Pogacar-streken te krijgen.
Ja.
Oh, ik ga daar demareren.
Ja.
Hij gaat wel echt een enorm belangrijke asset zijn, toch, deze zomer in de Tour voor Jonas Vingegaard.
Dat denk ik wel, ja.
We zaten nog een beetje van Van Aert gaat niet naar de Tour. Die gaat hij wel heel erg missen. Maar met een goede Jurgensen heeft hij qua hulp boet hij niet eens zo heel veel in.
En misschien gaat Van Aert toch naar de Tour.
Dat is natuurlijk... Dat
zou zomaar kunnen.
Ja.
Ik hoop dat hij zijn eigen ambities kan najagen dit jaar. Want er komen ook de Olympische Spelen.
Zeker. In het WK.
Is de Tour dan de beste voorbereiding? Ja, dat weet ik niet.
Dat is inderdaad de vraag.
Ja. Hij hoeft niet te mountainbiken, dat scheelt weer, toch?
Klopt, ja.
Ja. Conclusies.
Abrahamsen tweede,
dat moet ook nog even gezegd worden.
Dat vind ik, dat is ongelooflijk. Eigenlijk dat hij en de bond echt wel speciale mention. Dat is echt knap dat hij uit de vroege vlucht er nog bij blijven. Ja. Maar dat hij dan tweede wordt, dat is niet mis.
Nee. En hij was al een keertje weg, toen werd hij nog teruggehaald. Dat vond ik ook. En dan toch nog weer
ja,
weg.
Ja, precies. Ja, want hij deed op 2,5 kilometer of zo. En ik dacht ook dat het de goede was. Ja. Echt van, oké, hij gaat voor tweede plaats. Mooi. Toen werd hij bijgehaald. En kon hij toch nog de sprint winnen. Ja. Die gaat gewoon niet kapot.
Nee.
Volgens mij heeft hij wel zijn laatste vroege vlucht gehad dit jaar.
Dat zei hij zelf ook.
Moest ik nou in de ploeg zitten en ik zou toch zeggen... Moest ik nou in de ploeg van Mathieu van der Poel zitten? Want ik denk dat zij het gewicht dragen zondag. Zou ik zeggen... Ja, hem liefst niet.
Ja.
Maar dat wordt wel moeilijk. Denk je niet? Nou, er gaan er meer zijn die je niet in de vlucht wil, toch? Zondag. Dat wordt een hele sterke vroege vlucht. Denk je niet?
Ik denk dat nu dat de koers echt onthoofd is eigenlijk voor ik denk Little Trek, die gaan zich ook wegsteken achter het feit dat Pedersen gevallen is en Jasper Stuyven weg is, dus die gaan ook zeggen wij rijden niet mee. Ik vind ook dat Visma Leasebike niet de koers moet gaan dragen, want Dylan van Baarle ziek uitgevallen, Jan Tratnik vroeg opgegeven, Tisch zelf is ook nog gevallen
had een bebloede knie
in Dwars van Vlaanderen op de trieu was die gevallen, Wout er niet bij. Dus alle druk
is niet het is niet aan Visma Leasebike.
Nee, dat denk ik ook.
Nee, het ligt echt, de druk ligt volledig bij Alpecin de Koning. Dat zijn dat de voornaamste conclusies naar zondag toe? Koers onthoofd?
Ja, dat denk ik wel. Het wordt gewoon, kijk, er is nu één favoriet. Ja. En Pedersen gaat wel rijden, maar die is ook met 70 tegen het asfalt geslagen. Ja. Dus helemaal fit kan hij niet zijn.
Nee.
Dus ja, hij steekt er zo ver bovenuit nu, Mathieu. Dat als ik het peloton was, dan zou ik zeggen, jij mag alles doen en wij doen helemaal niks. En we gaan ervoor rijden of erachter rijden, maar we gaan in ieder geval niet voor jou op kop. En ook niet voor je ploeg. Dat is de enige manier, denk ik, om hem te kloppen. Ja. Maar goed, waarschijnlijk gaat AG Deuxerre, als ze de slag gemist hebben, toch weer op kop rijden voor een eventuele top 20 notering van Oliver Naassen. Nou, top 10 zou heel misschien mogelijk moeten zijn voor hem.
Ja, hij rijdt wel weer.
Maar goed, dat krijg je altijd natuurlijk. Dat, ja.
Wie kan hem wel kloppen, denk je? Met je?
Dan komen we bij ons voorspelbokaal, bedoel je?
Nee. Oh. Ik bedoel, misschien vliegt Poggi nog wel even in. Voor een last minute
start. Zou dat mogelijk zijn? Kunnen we daarover mijmeren? Nog even 2 dagen? 3 dagen?
Nou, met Pogacevic natuurlijk nooit.
Nee. Hij past wel vaak op het laatste moment nog aan, hè? Zijn programma. Meestal communiceert hij iets om dat dan vervolgens, ja, toch ineens 2 dagen van tevoren anders te doen.
Op Pro Cycling Stats staat een groen vinkje bij UAE.
Ai.
Zonder Poggi.
Tot zover onze dromen. Maar
dat was wel mooi geweest.
Was wel mooi geweest.
Beetje sensatie.
Misschien iets voor Vingegaard.
Ik zal hem bellen.
Ja, want Visma moet improviseren. En gek genoeg, vond ik opvallend dat Kooi in geen enkele van de gevallen wordt genoemd. Nu staat er bij Visma Leasebike Jurgensen, Affini, Benoot, Van Dijken, Tratnik en Van Baarle. Maar ja, die laatste twee zijn volgens mij twijfelgevallen. Kooi geen optie voor deze koersen?
Nee, ik heb afgelopen zaterdag nog met de jongens gefietst.
Ja.
En toen ook een tijdje last Olaf gereden. En die zei dat geen twijfel ging, volgens mij zijn laatste wedstrijd was voor de Giro.
Ja.
Ook om goed te kunnen rusten en optimaal te kunnen voorbereiden naar de Giro. Dat is natuurlijk een van zijn grote doelen. En ik denk dat hij de Ronde van Vlaanderen ooit wel eens zal rijden. En ik vind ook dat hij dat moet doen voor zijn ontwikkeling. Maar als je dan nou de kans krijgt om naar de Giro te gaan, om daar proberen etappes te winnen, dan denk ik dat je de Ronde van Vlaanderen wel gewoon ondergeschikt moet maken. Hoe gek dat ook klinkt.
Ja. Beter echt goed focussen op de Giro dan dat je hier nu halfslachtig wordt ingevlogen.
Van zo'n afstandje is het bijna onvoorstelbaar dat je denkt, één koersdag erbij en je kan een belangrijke rol spelen.
Ja, één koersdag zijn 5 trainingsdagen. Dat je erop moet aanpassen natuurlijk. Hè. Hij eigenlijk heeft die afgelopen zondag aan zijn laatste koers gereden. Kan hij nu misschien een klein beetje rusten om dan weer op te beginnen opbouwen naar,
naar
de Giro toe. Ja, dan moet hij eigenlijk gewoon een week doortrekken.
Ja.
Om dan na de Ronde van Vlaanderen te beginnen rusten. Dan moet je een week later eigenlijk. En je moet dan nog de dag na de koers kan je niks doen. 2 dagen na de Ronde van Vlaanderen kan je niks doen. Laten we zeggen, dan ben je echt gewoon moe. Moet je herstellen. Ja. De 2 dagen ervoor kan je ook niks doen. Want dan moet je rusten om aan de Ronde van Vlaanderen te kunnen beginnen. Ja. Dus het is echt, één koers is, het is ene koersdag, maar het is wel gewoon een week dat verandert eigenlijk.
Ja. Nou ja, iemand die wel ineens is opgeroepen en dus 5 koersdagen richting de Giro of misschien gaat hij de Giro niet rijden, is Laurens de Plus.
Oh?
Ja. Ja, die staat
nog geen groen vinkje, hè?
Nee, maar het werd wel gewoon als nieuws gebracht.
Wat verwachten jullie van Elia Viviani in de koers?
Ook? Nou ja, dan verwacht ik spektakel. Zoals altijd met Elia. Maar ik vond de Plus, ik vond het wel. Hij schijnt dus één keer een kobbelkoers te hebben gereden. Toen werd hij derde. En won daarmee het eindklassement
In de Binkbank Tour. Toen nog de Eneco Tour of iets.
Ja, dus...
Ik vind het mooi, maar ik vind het ook raar. Eerlijk gezegd.
Ja, toch?
Nee, maar ik vind in de Ronde van Vlaanderen komen wel vaak zulke renners kijken. Laten we zeggen, ja. Dylan Teuns. Die zag je in de omloop.
Ja.
Dan zag je hem nergens. Nee. Tot misschien de E3 nog.
Ja.
Maar dan reed hij de Ronde van Vlaanderen dus.
Maar ook wel top 10, toch?
Ja, zeker.
Zeker. Reed
ik heb, ik heb daar van Marken ooit een berichtje over gestuurd. Van, goh, wat is het plan van Hun Heuns? Want ja, ik ben geïntrigeerd door Hun Heuns. Ook gewoon omdat het een steengoede renner is. En hij, van Marken zei erover, zijn specialiteit is de Waals klassiekers. Maar in zijn hart is het een Flandriën.
Oh.
En hij zei ja, dus in voorbereiding op de Waalse klassiekers gaat hij eigenlijk altijd naar Catalunya. En ja, als je Catalunya rijdt, dan wordt de Heilige Week wordt al lastig, omdat er veel overlapt. Maar meestal kan hij dan nog wel de Ronde van Vlaanderen meepakken.
Ja.
En dat doet hij dus. En als hij echt goed is, ja, dan kan hij gewoon top 10 rijden daar. Hij staat ook gewoon weer op de startlijst.
Ja.
Dus hij is kopman bij Israël Premier Tag. En ja, met alle topfavorieten die zijn weggevallen. Misschien schrijf ik hem wel gewoon op, jongens.
Oké.
Okay. Dat durfde jij niet.
Dat durf ik. Nou, moet jij eens opletten. Ik haal Tim Wellens gewoon weg. En schrijf ik dit een Teuns op. Maar eerst eventjes naar...
Sponsorblokje.
Nou, sponsorblokje. De afgelopen voorspelbokaal.
Oh, ja. Nou, ja. Dat is, en die is mede mogelijk gemaakt, hoor.
BBB Cycling. BBB Cycling.
Wou ik zeggen.
Benja, jij hebt een schitterende bril gekregen, hè?
Dat weet ik niet. Ik heb hier een pakketje.
Oh, pak hem even uit, jongen. En, pak hem even uit.
Het zou kunnen dat er een bril in zit.
Oké, okay, ondertussen geef ik aan wie wij hadden voorspeld. Ik had Philipsen voorspeld. Frank had Danny van Poppel voorspeld. En Mike had Jasper Struiven voorspeld. Nou, allemaal niet goed. Maar 12 vrienden voorspelden het wel goed. En de winnaar van die 12 vrienden is Sjoerd Schelfout. Laten we hopen dat dat geen spelfout is.
Was die niet ook vriend van de show geworden?
Dat moet haast wel. Want, Jezus, wat ben jij?
Smaart het in de
een verschrikkelijk slechte unboxer.
Ja.
Jip, maar... die hier een filmpje van moet maken, is nu wel heel erg... dit is goed, hoor.
Ja. Sprakeloos?
Ja. Sjoerd Schelfout, van harte met het eeuwigdurend praalrecht. Doe de groetjes aan één iemand, plus Willem, via vriend van de show. En stuur ons jouw adresgegevens naar post@roodlantaarnpodcast.nl.
Is wel top, hoor.
Want hij wordt gesponsord door BBB Cycling. En dan krijg je dus deze schitterende bril, jongens. De Chester PH. Hij heeft fotochromische glazen en kleuren mee met de weersomstandigheden of variërend landschap.
Ja.
Dus bij donkere omstandigheden zijn de glazen helder en bij lichte weersomstandigheden kleuren ze donker. Want maandag hebben we volgens mij gezegd, bij donkere omstandigheden zijn de glazen helder en niet geel. Oh, ze zijn dus niet geel, maar helder. Misschien wat gelig door de gouden tint die erop zit.
De coating.
Benja. Ja, ik baal echt dat ik hem niet krijg. Hoezo krijg jij dit nou?
Ja, omdat ik daadwerkelijk wel eens op de fiets zit.
Maar het is echt heel weinig, weet ik uit... Betrouwbare bron. Je fietst af en toe binnen, dan heb je geen bril nodig. Zit je binnen ook met zo'n bril?
Ja, nou met deze wel, denk ik. Ja, tuurlijk. Hallo.
Kan je gewoon in de stad.
Ja, die kan je met. Nathan, wat vind je daarvan? Laatste Milaan?
Mooiste. Echt mooi.
Ja, toch? Ja,
en vroeger ook gaat.
Ik wou net zeggen.
Ook van BBB Cycling.
Ja, heb jij ook gewoon...
Gewoon een heel, niet zo'n model, maar wel een iets ouder model.
En ook meekleurende glazen?
Met kleurende glazen, dat moet ik hebben.
En?
Beviel me heel hard.
Ja?
Ja, zeker als het heel hard begon te regenen of zo, dan werden die glazen helemaal echt helder en dan kon je er heel goed te zien.
Ach, serieus?
Ik heb er veel koersen mee gereden.
En gewonnen?
Bij de jeugd wel.
Ja!
Oh, Benja, je bent nooit oud om te winnen.
Nee, zeker niet.
Dus,
in de jeugd. Goed, ja.
Verliezers?
Niet getreurd.
Nee.
Want voor al onze luisteraars heeft BBB Cycling een exclusieve korting van 20% met de code RODELANTAAR20. En die is geldig tot en met 31 mei.
Ja, echt
dat
gaar dat ik
de
hier...
De hele Giro nog.
Ja, het is heel vet natuurlijk van BBB Cycling dat ze dit hebben en dat ze onze luisteraars... Maar voor mij is het natuurlijk heel gaar dat ik dit nu moet doen.
Maar jij, ja.
Omdat jij die bril krijgt en ik niet.
Rode Lantaarn 20.
Ja, nou ja, goed, ik ga het wel doen.
Ja, toch?
Nieuwe voorspelbokaal, jongens. Die uiteraard ook wordt gesponsord door BBB Cycling. Maar ja, we gaan de ronde voorspellen. Ik haal wel eens weg en ik voorspel gewoon... Heuns. Dylan Teuns.
Waar komt die vandaan?
Heuns?
Mm-hmm.
West-Vlaanderen, neem ik aan, toch? Of
dat waarom hij het zo uitspreekt? Ja,
waarom spreek je het zo uit, wil ik zeggen?
Omdat hij zelf ook ongeveer zo praat. Ik ben echt groot fan van hun heus. Maar ik versta helemaal niks van wat hij zegt.
Het is een Limburger, hoor.
Om toegeven. Die versta ik ook niet. Die zet overal een vraagteken achter. Wat een mooi. Het is een soort klankspel altijd met Limburgers.
Oké.
Okay. Ik dacht, maar geen West-Vlaming dus. Maar versta jij? Jij verstaat gewoon Dylan. Als hij zegt, dan zeg je. Oh.
Dan zet ik mijn Limburgse knop op en dan versta ik het wel, ja.
Kan je een beetje Limburgs?
Nee, dat is niet mijn beste, niet, mijn beste okay. accent. Nee.
Oké, okay, nou ja, goed. Nee, ja, dat is. Ja, ik ben al jaren fan, maar ook. Niet echt een versteer van Dylan. Want ja, wat hij allemaal zegt, het is mijn raadsel. Maar wel een heel vet rennen. Wie voorspel jij?
Nou, moeten we niet even. Of ja, je mag het ook al zeggen, maar. Wat. Even die koers inleiden. Wat zeg maar, wat verwacht jij van de koers nu, oh ja. nu die zo onthoofd is? Of is hij onthoofd of is hij eigenlijk ontnekt? In die zin, de topfavoriet start gewoon. En heel kort daarachter zat denk ik Van Aert. En daar nog ietsje achter Pedersen.
Ik had ze op dezelfde hoogte durven zetten, denk ik.
Ja?
Mathieu en Wout. Ja. Wat verwacht ik ervan? Ik denk dat Mathieu de absolute topfavoriet is nou. Dat kan je niet onder stoelen of banken steken. Ik ben ook helemaal onder de indruk van jouw bril.
Ik zie je kijken. Ik zet hem even af. Want het is gewoon... Ja.
Ja, dat snap ik ook wel. Het is echt... Ineens zie je gewoon dat hoofd niet meer. Je ziet alleen maar een bril.
Bijna jaloersmakend.
Ja. Al wil jij hem hebben anders? Want jij fietst ook. Jij fietst vaker dan ben je.
Dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar ik heb... Ik heb thuis nog een bril.
Maar goed, vertel. Wat verwacht je van zondag?
Dat er heel veel druk op de schouders van Alpecin de Koning komt. Ja. Dat ze de koers echt gaan moeten dragen van in de start. De start controleren. Er gaan heel veel renners in ontsnapping willen. Want we hebben allemaal gezien dat Abrahamsen en de Bond zover zijn gekomen. Dat zorgt altijd voor een gespreksonderwerp bij de teammeeting. Dus... Dat wordt heel, heel zwaar om dat te controleren. Vorig jaar liet Mathieu zich nog verrassen. Hè. Kon hij gelijk heel zijn ploeg opofferen om terug te komen in koers eigenlijk. We zaten in de
tweede. Oh ja,
weet ik nog. Ja. Zagen we ze langs razen.
Ja. 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 Dat is één ding. En dan verwacht ik dat ze de ploeg gaan bestoken. Er gaan aanvallen komen langs alle hoeken. Trek gaat aanvallen.
Tweede rij, derde rij.
Ja, en ook renners die we dit voorjaar nog niet gezien hebben. Die gaan ook aanvallen. Oh ja. En dan denk ik...
Welke renners zou je daarbij noemen?
Zo...
De Michael Matthews van deze wereld?
Misschien wel, ja. Misschien wel. Echt zo, ja, bijna kopmannen Mike Teunissen. Bijvoorbeeld.
Ja. Oh ja,
zulke, Mike is een hele goede renner, maar die hebben we nog niet heel veel in actie gezien dit jaar. Of echt de voorlinies.
Ja.
Maar dan denk ik ook dat het heel snel gaat omschakelen naar als Mathieu zich echt net nauw gedreven voelt en voelt mijn ploeg trekt het niet meer, dan denk ik dat echt
gaat hij echt
resoluut voor de aanval kiest.
De beste verdediging.
Dat denk ik wel. En dat zou zomaar eens heel ver van de finish kunnen zijn.
Ja. En steekt hij er zo ver bovenuit dat de mannen daarachter dan niet moeten meerijden? Stel je voor, hij doet een forcing op de tweede keer Quaremont. Hoe ver moeten we dan nog?
Ja, dan moet het toch nog wel 60 kilometer, geloof ik.
Moet je dan, stel je voor, Jurgensen en noem eens iets geks.
Bettiol.
Nou, ja, goed. Nou, oké, okay, Bettiol. Dat zijn wel
Mohoric.
Stel je voor, Mohoric, goeie. Moet hij dan meerijden? Zeg maar, als je met een groepje van 5 bent, van type Mohoric. Moet je dan meerijden of moet je zeggen, nou... Doe maar zelf.
Ik denk dat je een stapje terug moet nog. Kunnen ze hem volgen?
Hij gaat gewoon 60 kilometer naar huis fietsen. Dat wordt saai om naar te kijken.
Ik acht het niet onmogelijk.
Nee.
Mathieu komt goed over in met Pogacar. Pogacar heeft het gedaan in Strade Bianche. en als Mathieu nou op de Quaremont de forcing voert en ze zijn met een klein groepje. Laten we zeggen met een man of 5. Mohoric. Kung en Jurgensen en nog 2 anderen. Ze draaien op dat klein stukje draaien ze niet mee. En Mathieu voelt dat... Ja,
dat ze gaan slepen.
Dat ze gaan slepen, dan gaat hij vol op de Paterberg.
Ja.
En krijgt hij dus niet af op de Paterberg, dan is de Koppenberg er zo. Dus Dan ga je van de Koppenberg, ben je zo weer aan de Taienberg. Dus dan wordt het echt heel zwaar. En dan gaat hij gewoon echt demareren om weg te rijden. En alleen weg te rijden.
Maar dat is misschien wel de enige manier om dan daarachter te hergroeperen. En kop af voor kop. Dan maak je misschien nog kans. Want anders ga je het altijd afleggen.
Inderdaad. Maar hergroeperen is op na de tweede keer Quaremont ook zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. Je kan echt heel weinig recht zetten. Het langste stuk gewoon normaal asfalt, laten we zeggen, is van de top van de Oude Kruisberg tot aan de voet van de Quaremont. Dat is de laatste keer Quaremont waar ik over spreek. Dan, hè. Dus dat is echt diep in de finale. En daar nog eens.
Hoe lang is dat?
Ik zou 13 kilometer.
Hmm.
Ja. Tussen de 9 en de 13 kilometer zou ik zeggen ongeveer.
En heb je nog, weet je of je wind mee of tegen hebt op dat laatste stuk?
Heb ik nog niet naar gekeken.
Okay.
Ja. En dat kan ook trouwens nog helemaal, helemaal veranderen.
Ja.
Maar zelfs daar hoef je geen rekening mee te houden, volgens mij. Ze geven ook geen fantastisch weer, geloof ik. Dus het gaat
het wordt slecht weer.
Een uitputtingsslag zijn tot en met.
Ja.
En,
maar misschien is juist de Valkan nog wel dat hij te vroeg gaat. En dat er daarachter daadwerkelijk iets van samenwerking is tussen al die ploegen. En dat hij zichzelf enigszins kapot rijdt. Maar jij zegt, daarvoor is het ook te zwaar.
Dat denk ik wel.
We kunnen hem gewoon schriftelijk afdoen.
wat ik nog wel mogelijk acht is, als er bijvoorbeeld rond Molenberg, waar ik vorig jaar ben weggereden met een grote groep, als er daar aanvallen komen, dat hij bijvoorbeeld dan een Gianni Vermeers of zo meestuurt in die groep, om vooruit te komen, als Mathieu dan gaat op de pater, dat hij nog een baantje heeft om net tussenstukken te kunnen doen.
Mm-hmm, ja.
Want als Mathieu de tussenstuk in het wiel kan zitten, en dan gaat op de Koppenberg.
Ja.
En niemand hem volgen, denk ik.
Ja. Nou,
maar en dan moet je dus vooral in de peloton niet de fout maken om de taak van Alpecin over te nemen om terug te rijden naar die grote groep. Ook niet als jij als enige niet vertegenwoordigd bent.
Jij zou een hele goede ploegleider zijn.
En dan zou ik die bril opzetten en denk ik gewoon achter het stuur. Come on, nou jongen. Nou het zus, hè?
Nou het zus, hè? Come on, nou.
Oké.
Wie voorspellen jullie dan? Wie wordt de tweede?
Nou, ik zeg Kuhn wint.
Oh, jongen.
Het zou wel echt... Dan heb ik het eeuwigdurend praatrecht. Eeuwig.
Ja.
Als dat uitkomt... Maar kijk, zal ik vertellen hoe het gaat?
Ja, vertel hoe het gaat.
Namelijk nu, voor het eerst, heeft hij twee man in diepe finale heeft hij mee. Valentin Madouas.
Ja.
In topvorm is hij. We hebben het allemaal gezien. En natuurlijk Pitti.
Ja.
En hij gaat alles fout doen, Kuhn. Maar uiteindelijk, ik denk dat in dit scenario dat Van der Poel een lekke band heeft. Of misschien zit hij in de lik of iets. Dat zou
in de Noor. Ja, dat zou nog kunnen, ja.
En dan wordt het gewoon kop over kop demareren. En
je denkt dat hij met twee ploegmaten weg is gewoon.
Dat is gewoon de enige manier.
Dat hij dan wegrijdt.
Ik denk dat niet. Dat is de
enige manier waarop Stefan Kuhn kan winnen. Ja. Nou ja, het zou schitterend zijn. Ja, mooie voorspelling. Nathan?
Ik gok op Alberto Kramp Betiol.
Ja, want als je Kramp krijgt, dan zit die topvorm eraan te komen.
Daar hou ik me aan vast. Ik zag hem staan in het Stade Bianchi. En een maand later mond hij de Ronde van Vlaanderen. Dus
ja.
Het kan zo moeilijk gebeuren.
Hij was...
gewoon een kwestie van twee koppen koffie goed. Minder.
Hij was goed, toch? Ik bedoel,
zeker goed, 100%.
Niemand kon hem volgen.
Nee.
Ja, op die berg, op dat moment in de koers, was hij de beste. En als hij een okere koers had gereden, had hij gewonnen.
Dat vind ik een hele mooie analyse. Meedoen, dat kan natuurlijk gewoon via vriendvandeshow.nl. Jip, wat is jouw voorspelling voor de ronde? Heb je al iets moois bedacht? Nee, Pithy doet mee, ja zeker. Maar volgens Benja krijgt hij... moet die rijden voor Kuhn. Maar jij gaat voor Pithy?
Of Kuhn of Pithy.
Oké, dat is goed. Nou, schrijf voor Jip, schrijven we Pithy op. Maaike, Frank, Bram en Tim, die mogen dat allemaal nog invullen, zie ik. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onze luisteraars.
Jazeker.
Ja.
Meedoen kan via Vriend van de Show. En we hebben ook nog een winnaar
van vorige keer. Ja.
Rijgertje Nelson.
Beste bankzitters, juichen wanneer Mathieu van der Poel een sprint à deux en dus een koers niet wint. Dat doe je alleen wanneer je de andere helft van het tweetal, Mats Pedersen in dit geval, in de voorspelbokaal van de Rode Lantaarn hebt genoemd als winnaar van Gent-Wevelgem in Flanders Fields. En wat is het Mats gegund na een sterk gereden koers? Mathieu zal nog genoeg winnen en ik daarentegen niks. Dan de groetjes. Allereerst aan Willem Dudok, maar in het bijzonder aan Maurice. En natuurlijk aan iedereen van het groepje die zich klaarstoomt voor de Amstel Gold Race Tourtocht, die over een kleine 2 weken plaatsvindt. Daar zal in ieder geval iemand met de nieuwste swag rondfietsen, dankzij de BBB Cycling Chester PH fietsbril. Bedankt. Bankzitters, ga zo door. Jullie afleveringen geven een prachtige duiding op de wielersport en op naar de hoogmis. Met vriendelijke groetjes, Reigertje Nelson.
Reigertje Nelson.
Schitterend.
Heerlijk. Ja, ik moet Reigertje Nelson, want die toertocht is over 2 weken. Ik hoop dat dan die bril al binnen is, maar kans is klein.
Ja, wij versturen dat niet, hè?
Nee, daarom.
We krijgen heel vaak mailtjes van, ja, ik heb mijn adres opgegeven, maar ik heb nog steeds mijn bril of mijn dubbelshot. Ja,
dat gaat echt allemaal via BBB Cycling. En die doen het meestal, doen ze er veel in 1 keer. Dus ik help het je hopen, Reigertje Nelson, maar... Ja, wellicht dat je nog even zal moeten fietsen met je oude swag. Hebben we nog post?
Nou, ik wil nog eventjes... Ik heb het opgezocht. En Bettiol is wel degelijk bijgehaald door Jurgensson.
Oh?
Voordat hij kramp kreeg.
Ja. Hoe heb je dat opgezocht dan?
Op Discovery Plus.
Oh, je hebt gewoon beelden zitten kijken, terwijl...
Tijdens Reigertje Nelson.
Nee.
En vooral tijdens jouw gebouw.
Oké, nou ja, opvallend.
Zeker hebben we post.
Ja.
Waar beginnen we mee?
Nou, ik vond die van Joost de Hart wel echt leuk. Het contadeur reactie op vriend van de show. Op enig moment zitten Page en Turner in de achtervolging op Mathieu en Mats.
Nice.
Dat was natuurlijk afgesproken werk, omdat het zo lekker bekt. Page Turner. Ja, dat is... Oh. Dat we die hebben laten liggen, is wel echt...
Echt?
Ja.
Oh, Joost. Wie Mama
wordt...
mijn hart.
Ja, ja, Joost, vraagt, Joost vraagt wie wordt het volgende duo. Vader en Abrahamsen. Vond ik ook wel een hele leuke. Ja. Wilco en Laporte.
Wie? Even denken.
Wilco en Laporte.
Wilco en
Laporte is de deur.
Ja. Ja, Wilco. Ga maar over nadenken.
Kelderman en Valter.
Kelderman en Valter.
Kelderman en Valter, ja.
En volgens mij is Kelderman in een vallen van de Valter.
Ja, goeie. Ja, de vader en Abraham zijn wel duidelijk de beste, toch?
Ja.
Ja. Dus,
en Paige Turner.
Ja, Paige Turner zeker.
Maar gaan we nog even over nadenken.
Ja, nou ja, vorig jaar hadden we natuurlijk... commissaris Rex en die andere dictator.
Colombo. Of
ja,
niet?
Colombo. Ja, die na elkaar finishte. Dus dat was natuurlijk ook wel een heerlijke. En Benja, dan nog deze. Even kijken, welke is dit? Floris Ankaert op de mail.
Ik luisterde zo net naar de opening. Ja. Een ode aan José de Kouwer van One Take Frank. De ode komt zeker niet te laat, want volgens bericht zou 2024 het laatste jaar van José de Kouwer als co-commentator zijn. Laten we dus met z'n allen genieten van José. En we hebben geluk, hij zegt voor ons alles dubbel.
Ja, ik heb even met Floris gemaild, want ik kon het nergens vinden. Maar het was in een interview gaf hij aan dat zijn contract tot en met 2024 loopt. En dat dit daarna nog niet duidelijk was.
Hij houdt al zijn opties open.
Hij houdt al zijn opties open, want ja. José is natuurlijk al 75, volgens mij.
175.
Ja, kijk, wij zijn groot fan. Ben jij fan? Je hebt af en toe ook wel moeite, hè? Met de druk gehad, die zij leggen.
Ik heb het vooral soms moeilijk met de dingen die ze benoemen in de koers die gewoon fout zijn. Daar kan ik niet zo goed mee om.
Moet je naar de NOS gaan kijken.
Dan
doe ik het zelfrespect niet. Ja.
maar fout als in de stelligheid waarmee ze dingen poneren? Of...
Ja, of als ze spreken over wat er nu zou moeten gebeuren in de koers. Ja? Wordt dan altijd teruggedacht aan de koers 20 jaar geleden.
Ah.
En dat is de koers niet meer. De koers is nu helemaal anders. En ik heb zelf ook een keer een akkefietje gehad met José.
In Parijs-Nice.
Parijs-Nice.
Ja.
Maar dat is gelukkig allemaal uitgeklaard en zo. Dus, ja. Maar hij zit er al, hij doet het al lang.
Ja, ja, ik geniet nog steeds van hem. Frank had een schitterende intro afgelopen maandag. Met een kleine ode aan de Kouwer. Ja, toen ze ook gisteren Oerend Hart gingen zingen, het was natuurlijk een vreselijke Chekhov's gun, maar toch ook weer genieten.
Ja, het was helemaal.
Ik ben ermee opgegroeid.
Ja.
Met José de Kouwer en Michel Wuits.
Ja.
En ik zat afgelopen zondag in de podcast met Michel Wuits en Sven Vlaming.
Zit jij ook in andere podcasts? Ik schrik hiervan hoor. Ik schrik hier echt van.
Jongens.
Ongelooflijk.
Lever die bril maar in. Oh nee, die is over mij.
Oké, Thijs, je mag eigenlijk wat zeggen. Kom maar. Hè? We geven de microfoon. Nee. Ja, je zat in welke podcast zat je?
Wuits en Vlaming.
Oh ja.
En dat was zo'n live podcast. Dat was wel leuk om te doen. En dat vond ik echt cool om een keer met Michel Wuits aan te
praten. Ja, kan ik me goed voorstellen.
Ja, een beetje, toch een beetje jeugdsentiment eigenlijk.
Ja.
Dat is wel echt wel cool.
Ja, ik mis hem ook wel hoor. Ik bedoel, er was zeker de laatste jaren wel ook kritiek. Ook wel van mij als een kritiek. Dat ik, ja, hij was wel heel chauvinistisch op een gegeven moment. Maar ik mis hem zeker.
Wat dat betreft hebben de Belgen het natuurlijk moeilijk. Hè? Tenminste, vanuit ons perspectief. Ze waren altijd chauvinistisch. Maar ik ben opgegroeid met Sportza in een tijd dat de Belgen, in ieder geval in de Tour, in de klassementen, waren ze echt moeilijk te vinden.
Kurt van der Wouwer.
Kurt van der Wouwer.
Vriend van de show.
En Frank van der Broek moesten ze het dan van hebben. Ja. En zo. En dat was een, ja, dus in die tijd.
Niet Frank van der Broek? Jurgen van der Broek.
Jurgen van der Broek.
Jurgen van der Broek, ja.
Sorry, Frank van der Broek.
Frank van der Broek was nog wel
ander paar mouwen.
Ja.
Dank je voor deze live rectificatie. En toen was het altijd, vond ik het altijd heel lief. Dan zeiden ze, oh, en daar komt een Belg buiten beeld als 14e, Kurt van der Wouwer.
Ja.
En als er dan allemaal Belgen komen die alles winnen, dan is dat chauvinisme is een beetje van, ja, nou weten we het wel.
Ja.
Dus wat dat betreft hebben ze het ook moeilijk.
Ja.
Maar goed. We krijgen nog een mail.
Ja.
Van Peter de Kruik.
Dus in aanloop naar onze live show in Tivoli zondag is dit een hele handige mail.
Ja, en die hadden we ook. Die is verdwenen op de een of andere manier.
Ja, dus.
We hebben het er net pas. Is hij weer boven water gekomen. Een eventuele oplossing voor jullie probleem. Die misschien dus al. Is dit alweer te laat om de oplossing te zijn. Maar goed. Beste bankzitters. Ik vernam aan het einde van de zeer onderhoudende aflevering met Eike Visbeek dat jullie en vooral ook jullie publiek misschien verlegen zitten om een locatie om gezellig met z'n allen koers te kijken. Ik ben als werelds enige pater in het heilige geloof van het wielrennen de beroerdste niet, dus wellicht kan ik jullie soelaas bieden. Ik nodig jullie en jullie publiek uit om de ronde te komen kijken bij mij in de Koerskapel. Dit is op ongeveer 10 minuten fietsafstand van Tivoli en het ligt vlakbij station Zuilen, dus een kort treinritje volstaat ook. Ik stel die dag mijn Koerskapel open voor al het wiederminnend volk. De entree is gratis en de kwaremond goedkoop. Let wel, wij geloven in de Koerskapel dat er meer is tussen hemel en asfalt. Zo is het helikoptergeluid met niet kunstmatig achter de uitzending geplakt. Maar een roeping aan alle koersgelovigen is. Maar een roeping aan alle koersgelovigen. En is die jongen die op YouTube 25.000 keer Wout van Aert ging zeggen een legende in de zelfkastijding ter eer en glorie van de heilige koers. Er zal dus ook tijd genomen worden voor bezinning in de vorm van een kortstondige preek over de diepere zingeving van de koers. Verder wordt in de Koerskapel praten over voetbal gezien als vloeken. En aangezien Tim en Jonne nogal eens hun liefde voor Arsenal over de microfoon willen kwijlen, kan ik jullie mogelijk ook nog iets constructiefs bijbrengen. Het lijkt me enig om jullie en jullie publiek te ontmoeten in de Koerskapel. Het adres is Vlampijpstraat 84. Dat alleen daarvoor
al heel goed, hè?
Moet je daar eigenlijk naartoe, te Utrecht. Voor meer informatie check mijn Instagram-pagina @dekoerskapel. moet ik hem helemaal aflezen?
In naam van Fausto, Gino, Briek en Theofiel, de gezegende saluten. Pater Fabian de Kanselare.
De Kanselare?
De kanselaren. Ja, dat is natuurlijk een verwijzing.
Ja.
Schitterende mail, ten eerste.
Ja.
Ten tweede, ja. Als je zondag in Utrecht koers wil kijken, dan kan het dus daar. En ook bij de Echo. Die hebben ook die zenden het ook uit. Of wij daar zitten, weet ik nog niet. Want het is wel vrij essentieel dat ik het goed kan zien en me goed kan concentreren. Aangezien we er ook die avond nog wat van moeten vinden. Maar dit is voor de liefhebber is dit natuurlijk een heerlijke plek.
Ja, maar deze mail dateert van 27 februari. Dus ja, ik weet ook niet of het helemaal nog staat. Ja,
Volgens mij zendt hij in ieder geval wel uit.
Nou goed, in ieder geval.
Nou ja.
In ieder geval was het een mooie mail. En
Ja.
Ik denk dat het lijkt mij heel leuk om een keer te doen.
Zeker. En komt alle natuurlijk naar onze liveshow in Tivoli.
Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Eigenlijk het belangrijkste, ja.
Hele lange inleiding. Kom naar Tivoli.
Ja.
Jij bent er niet bij, Nathan, want jij bent hier in Vlaanderen.
Ja. Wat ga je doen? Rondrijden? Scheuren? Wielen?
Wielen bidonnen. Lekker lunchen met de gasten.
Ja, is een goede lunch altijd?
Ja, zeker. Sinds dit jaar doen ze een lunch halverwege het parcours. Oh. Dus zoeken ze een restaurantje uit. Nu aanstaande zondag zitten we in La Deuze. Op La Deuze, Klim La Deuze.
Zegt ons niks, maar...
Is er nog overgereden?
Ja, goed. Ja, de Karnemelkbeek staat. Het zal me allemaal... Ik kan nooit onthouden hoe ze heet. Ik vind ze allemaal even leuk.
Ja.
En daar kregen we afgelopen twee keer hebben we er echt super lekkere steak tartare gekregen.
Oh,
dus,
lekker.
Dus kijken naar uit om te gaan.
Nathan, hoe was de Ronde van Vlaanderen? Ja, heel goed geluncht. Heel goed geluncht. Lekker. Mooi.
En af en toe een jelletje nog achter het stuur.
Nee, nooit meer. De VIP's krijgen in zo'n goodiebag krijgen ze een Amax proteïnebar. En dan zitten ze er nog aan te kijken, denken ze van, is dit het nou? Is dit wat we krijgen? En dan, als we zo twee uur gereden hebben, dan beginnen ze eraan. Toch niet zo lekker. En dan zeg ik van, ja, we gaan lunchen. Ah. Dan is het goed.
Ja. Oh, heel goed. Lekker. Nou, bedankt. Ook aan de vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Warm welkom aan onze nieuwe vrienden, losdonateurs en verlengers. Ik denk, zet je even voor het blok.
Hans?
Ja?
Gijsbert Strootman. Familie van?
Ja, laten we het niet hopen, want dan kan hij niet voetballen. Tabasco 3000.
De Marquise van Carapas.
Ronald.
Jeroen.
Jasper Kolwijk.
Nico Langendijk, alias de Tulpengeneraal.
Ja, zeker. Dat is een longtime friend. En Chris, wil je ons ook steunen? Dan kan gewoon of een berichtje sturen. Websurfsite dan naar derolantaarnpodcast.nl.
Dit was het. Veel dank allen, ook aan de sponsor van deze aflevering NordVPN en BBB Cycling. En natuurlijk dank aan onze heimaat hetiskoers.nl.
Ja, maandag zijn we er weer dus met Frank, Maaike en ik. En zondag staan we dus in Tivoli. Nathan, super bedankt dat je er weer was.
Ik vond het weer heel leuk.
Ja, ik ook. Genieten. Ben je ook leuk dat jij er was? Maar voor jou is het is toch gewoon wat normaler. Ja, en je hebt mijn bril afgepakt, dus niet heel erg bedankt.
Echt heel vet. Ben hier echt serieus heel erg blij mee.
Ja, hij staat autoritair.
Ja? Ja, hè? Een beetje dictator vibes. Beetje Harm Bassa, maar dan meer iets voor België. Dat zou wel vet zijn als jij dictator werd van België.
Oh, ja. Nou, wat zou ik dan doen?
Ja, wat is het
elke dag Ronde van Vlaanderen. Of in ieder geval twee keer per jaar. Ook een keer in de herfst, toch?
Ja.
Dat zou mijn eerste decreet zijn.
Dat zou wel een lekker... Ja, dat zou wel een goed decreet zijn. Ja. Nou, heer, ik ben blij dat je hem weer afdoet. Dictator Benja, toch minder dan Belgische Benja.
A biento.
A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
België en Nederlanders. Ik wou erop inpikken, maar het was niet het goede moment.
Ben je een Nederlandse Belg of een Belgische Nederlander?
Oh ja, ja.
En ik voelde mij gisteren, een Nederlander in België.
Ja, wat dan?
Ik reed natuurlijk met de bus van de ploeg.
Ja.
Nederlands nummerbord.
Ja.
En ik was bijna bij een bidonnenpunt aangekomen. En ik was een klein beetje aan het zoeken van, waar moet ik nou parkeren? En mijn gasten die waren aan het praten, die moest ik entertainen. Dus ik moest een klein beetje... schipperen.
Ja.
En ik was op mijn telefoon aan het kijken. En er staat een agent bovenop Tiegenberg.
Ja.
En die komt naar me toe gewandeld. En ja, ik zie het natuurlijk gelijk. Ja. Ja, ik was in fout, maar ik stond stil. Hè.
Ja, ja. Oh, je stond stil.
In my defense. Hè. Ik stond stil, maar de motor draait nog. En
Ik
was eigenlijk een beetje aan het aanschuiven in de file. En hij komt naar me toe. En ik wist gelijk wat hij kwam zeggen.
Ja,
ik zag hem ook al kijken. En ik stopte mijn gsm in zo de houwerkretter staan.
Ja, ja, ja. Ja.
En ik doe mijn raamje naar beneden en hij zegt... Dat mag in Nederland misschien, hè, maar in België mag dat niet, hè. en ik zei zo van... Oh, maar ik ben Belgisch, meneer, sorry. Maar ik wist dat ik een fout was. Dus ik ging ook gewoon echt heel respectvol excuseren, eigenlijk.
Ja.
Maar toen... Ja, Belgen zijn altijd wel redelijk... discriminerend is niet het goede woord, maar... Naar Nederlanders toe.
Ja.
Dat is nu de eerste keer dat ik dat eigenlijk echt ervaren.
Aan de lijf.
Het was zo gelijk in een aanval.
Ja.
Gelijk van, je mocht in Holland, maar hier mag dat niet.
Ja.
Zo,
ja, ja, ja.
Nou, oh, dat toch,
is dat andersom ook zo?
Nee. Ik kijk gewoon op ze neer. Dat is het.
Ja, ik denk misschien is dat wel weer een beetje. Ja. Toch een beetje de arrogante Hollander tegen de Calimero.
Dat is gewoon ook Calimero een heel geinige rol om te spelen inmiddels, natuurlijk,
ja.
Vind ik.
Ja, ja.
Maar niet per se in de avond. Nee, ja.
Toch door je nummerbord dan, hè?
Maar en zit je dan niet in zo'n Jumbo-auto?
Nee, ik zat er niet in. Ja, precies. Visma, dus ik zat in een Visma, Visma-leasebike.
We lopen niet meer, toch?
Oh, ja, hij loopt nog. Hij loopt nog.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.